Dames en heren, ik heropen bij deze de vergadering. Kijk, dat werkt. Dankjewel. Wij gaan door met het oordeelsvormende deel van deze programmabegroting en belastingverordeningen. Dat betekent dat u allemaal mag uw voorlopige oordeel toch wel een beetje mag gaan geven. Uw pitch mag gaan doen. Daarvoor hebt u 4 minuten. Ik moet meneer Nanninga teleurstellen. Zijn ordevoorstel gaat het niet aan. Ja, inderdaad, het is tegenovergesteld. We zijn te laat, dus u gaat allemaal naar 2 minuten. Nee. U hebt nog steeds uw eigen 4 minuten. Maar het is een wat revolutionair idee misschien, maar u zou ook minder tijd kunnen besteden dan 4 minuten. De spreekvolgorde is, zoals te doen gebruikelijk, in volgorde van fractiegrootte en dan afgewisseld coalitie. Oppositie. Met andere woorden, Hartwig Hilversum, D66, VVD, Democraten Hilversum, GroenLinks, PvdA, CDA, SP, ChristenUnie, BVNL. Zo gaan wij dat doen. En wij beginnen dan met de pitches en daarna is het de bedoeling dat u met elkaar in debat gaat, waarbij het college zeker ook wordt uitgenodigd om eventuele zaken recht te zetten die onjuist worden voorgehouden of ook vragen te beantwoorden indien die direct aan hen gesteld worden. Zoals mevrouw Verweij nog een vraag heeft die er nu niet is, maar goed, die zal zometeen nog een vraag hebben, waarschijnlijk. Ik geef het woord met plezier aan meneer Ehrenberg van Hartwig Hilversum. En ik neem aan, u hoeft het niet aan te kondigen, als u na 2 minuten wilt wisselen van spreker, dan kunt u dat gewoon onderling doorgeven, daar hoef ik niet tussen te zitten. Meneer Ehrenberg.
Dank u, voorzitter. Ik neem met plezier het woord. Voorzitter, we leven in financieel onrustige tijden. Stijgende rente en inflatie, krapte op de arbeidsmarkt en onzekerheden in de bijdrage van het Rijk aan onze begroting in de jaren 2026-2027. We bouwen echt onze financiële buffers verder op. Dat is prima. Graag wil ik even inzoomen op het onderdeel Treasury. De begroting toont een mooie leningenportefeuille met een lange looptijd en een lage rente. Afgestemd op onze financieringsbehoeften. Complimenten. Echter, onze financieringsbehoeften neemt iets af, maar het aantal uitstaande leningen gaat omhoog. Bij een rentescenario langer en blijvend hoog, wat de consensus is op dit moment in de financiële markten, vraagt Hartwig Hilversum, het college en de wethouder van Financiën vooral waakzaam te blijven op de schuldpositie. Geld lenen en schulden hebben is momenteel uit. Gezien het bovenstaande vragen wij ook extra aandacht voor de ontwikkeling in het MPG. En dan kijk ik natuurlijk naar wethouder Schepers, die effect hebben op de leningenportefeuille. Tot slot, voorzitter, de Hilversum-monitor. Hartwig Hilversum is niet blij met de resultaten uit de jaarlijkse Hilversum-monitor. Wij vinden dat de beschrijving van de uitkomst in deze begroting de lading niet dekt. Er is onrust ook in de top van het platform Hilversummers.nl, terwijl dit instrument juist bij kan dragen aan de betrokkenheid van de Hilversum bij hun bestuur. Wij vinden dit zorgwekkend. Ten slotte, het welzijn van onze inwoners en ondernemers mag niet ondersneeuwen door grote projecten op het fysieke domein. Oog houden voor het sociale domein blijft van belang. Hartwig Hilversum is positief over deze begroting.
Voorzitter, dank u. Ik neem het over van mijn collega. Straatparkeren. In het raadsbesluit pagina 7 staat dat de parkeertarieven 10% omhoog gaan. En dat is uitlegbaar, maar voor de huidige buitenschil gaat deze 81% omhoog. Dit voelt als dat de automobilist uit de buitenschil de melkkoe is. Bezoekerstarief van 40 cent per uur naar 1,50 euro en 1,60 euro. Een verhoging van 263%. Bezoek krijgen is geen luxe, maar een noodzaak. Het voelt alsof de automobilist de melkkoe is. Bewonersvergunningen. Raadsvoorstel pagina 8. De eerste parkeervergunning voor bewoners gaat niet omhoog, behalve voor de buitenschil. Deze gaat 10 euro omhoog. Dit voelt als dat de automobilist uit de buitenschil de melkkoe is. De bewonersvergunningen gaan voor het centrum niet omhoog. Voor de oude schil gaat die zelfs omlaag. En voor de buitenschil gaan de tarieven met 33%, 67% en 88% omhoog. Dit voelt als dat de automobilist uit de buitenschil de melkkoe is. U geeft aan, door het tarief voor de bestaande tweede en derde auto te verhogen, ontstaat er een moment van reflectie en keuze. Een tweede auto is meestal geen luxe, maar juist een noodzaak. Hypotheken, dure leningen enzovoort. Dit betekent dat, dat de tweede bewonersvergunning dus 67% omhoog gaat, terwijl de andere schillen ongemoeid blijven. Ik ben hem even kwijt. Dit voelt in ieder geval dat de automobilist dat het buitenschil de melkkoe is. En daar is die. Er is geen sprake van reflectie of keuze, maar een tweede auto is soms een pure noodzaak. Overzicht kosten en opbrengsten. Bij gefaseerd invoeren hoort ook gefaseerd opschalen van bijvoorbeeld handhaving, het afschrijven van investeringen op parkeerautomaten en onderhoud. Maar ook de kosten voor de programmaregisseur en de implementatie van gereguleerd parkeren.
Meneer Lassé, uw tijd is voorbij.
Dank u.
Dank u wel. Bent u gehoorzaam. We gaan naar D66 en dan mag ik het woord geven als eerste aan meneer Van Nistelrooy. Ga uw gang, 4 minuten.
De begroting van de gemeente voor 2024 is door deze coalitie gepresenteerd als een goed nieuwsshow. Maar vanuit D66 hebben wij hier onze vragen bij. Ten eerste is er prudent begroot en ten tweede is de begroting ambitieus genoeg. Ten aanzien van de prudentie. We hebben een zorg of deze begroting een goede afspiegeling geeft van de kosten. Nou, de wethouder noemde het zelf ook al, onder andere IAP, een substantiële post, maar het gaat verder. Ik vroeg de wethouder naar de rioolheffing. We maken ons zorgen of de vervangingsinvesteringen volledig kunnen dekken vanuit de rioolheffing en niet alsnog gedwongen worden om deze investeringen te activeren. Dat laatste is niet wenselijk als je kijkt naar de systematiek die we volgen. Mijn voorstel zou eerder zijn om de rioolheffing meer te laten stijgen en dan de OZB minder hard als het college daarop vindt dat hetzelfde moet zijn. Gezien het hoge technische gehalte ga ik daar nu niet verder op in. Mogelijk kom ik hier met een motie. We hebben de indruk dat de post kwijtschelding niet goed is verwerkt. Daar kom ik straks in de oordeel nog verder op terug. Er is extra geld gereserveerd voor handhaving van meervoudige bewoning, maar dat lijkt vooruit te lopen op nieuw beleid. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Dan 3 punten van wethouders Walters waar ik zeer positief mee over ben. Ten eerste de precariobelasting. Ik ben blij dat die versimpeld is. Hulde daarvoor. Echter, nu lijkt die op de lange termijn toch behoorlijk op te lopen. Ook daar een debat. Tot slot, ik ben blij met de 1,6 voor subsidie. Ik snap nu het ontbreken van de logica om precies tot 6% te komen. Een politieke keuze, maar wel lekker rond. De begroting mag vervolgens ambitieuzer op veel onderwerpen voor nu wonen. We maken ons zorgen dat de 3000 woningen die zo hard nodig zijn, of we die gaan halen. Streefwaarders, zoals de 220.000 woningen resterend, een totaaloverzicht wekt vragen op. Bijvoorbeeld 550 woningen op het circusterrein, waarvan er in de plannen 440 geprognotiseerd staan. Het doel van 3000 woningen in 2030 is een absoluut minimum. Er zijn veel jonge mensen die woningen nodig hebben. Neem een anoniem commissielid van de VVD, die woont bij zijn ouders en zou zeker gezamenlijk of zelfstandig een eigen woonruimte willen hebben. Wij zijn blij dat conform ons verzoek dezelfde KPI voor cultuur en sport zijn opgenomen. Wij zijn echter van mening dat deze streefwaardes gelijk zouden moeten zijn. Mijn vraag aan de wethouder zou ook zeker zijn, kunt u die streefwaardes gelijk gaan trekken? De wethouder Schepers heeft technisch geantwoord dat er nog geen criteria zijn voor de verkoop van panden. Zonder specifiek op panden in te willen gaan, zou ik met de raad het gesprek willen hebben als wij een kinderdagverblijf in de verkoop zetten, dat wij criteria op kunnen stellen dat er minimaal een kinderdagverblijf terugkomt. Dezelfde of een ander. Samengevat, is hier nu voldoende prudent begroot, ook aan mijn collega's, en zijn deze keuzes ambitieus genoeg? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Nistelrooy. Dan gaan wij naar de VVD, meneer Wesseling.
Ik dacht dat ik ook snel kon praten, maar ik ga toch proberen tempo iets omlaag te brengen, hoewel dat een uitdaging is. Wij zijn positief over deze begroting en voorliggende belastingverordeningen. Volop ambities, veel zijn al genoemd vandaag, hoewel heel veel 600 nog nauwelijks is gevallen, maar daar draait het volgend jaar natuurlijk wel om. We hadden ook nog prima financiële kengetallen, met stijgende reserves, dus ambitie en financieel degelijk, dan is de VVD blij. Met andere partijen maken we ons wel zorgen, onder andere over de IAP-actualisatie, daar is al genoeg over gezegd. Een aantal specifieke onderwerpen. De VVD blijft aandacht vragen voor voldoende ruimte voor ondernemers. Want om een landelijke termaars aan te halen, je moet het wel eerst samen verdienen voordat je het kunt verdelen. Sport, een thema wat altijd terugkomt in onze bijdragen. Juist ook om kansengelijkheid te bevorderen. Overigens net als muziekonderwijs zijn dat 2 thema's waarvan wij zeggen, het is prachtig om ambities te hebben, maar het uitvoeren daarvan en de dingen erop realiseren is veel lastiger. Dat lezen we ook in landelijke media terug, bijvoorbeeld in het NRC. Waar staat dat het realiseren van echt nou meer mensen aan het bewegen en sport te krijgen heel ingewikkeld is. En dan zijn wij blij met de ambitie die dit college uitspreekt. Om het aantal niet-sporters te laten dalen van 48% naar 40%. Maar tegelijkertijd vragen we ons wel af met een uitblijvende sportnota. Hoe krijgt het college dan volgend jaar 7500 extra Hilversummers aan het sporten? De beweegpandemie tikt door. Daarom overwegen wij met een motie te komen om bij hetzelfde Hilversum 600 in ieder geval die beweging te gaan maken tussen sportverenigingen en scholen. Om iets met Jeugd Olympics te doen om te kijken of we sport echt ook onderdeel kunnen maken van Hilversum 600. Een kort ding over wonen. We hebben daar even met de wethouder over gehad in het beeldvormende deel. En wij maken ons wel wat zorgen als we 72% sociaal nodig hebben in de mix. Om tot een volume te blijven van 27%. Als dat elk jaar zo zou zijn, dan verkopen we misschien wel gewoon te veel. Wij zijn heel erg benieuwd naar de brief die de wethouder heeft aangekondigd om te kijken hoe we nou hiermee omgaan. Want de ontwikkelaars moeten wel een haalbare business case houden. Dan neemt nu mijn collega Ekelmans het over.
Dank u wel. De Hilversumse VVD vindt schoon, heel en veilig zeer belangrijk. Voor inwoners zijn dit ook drie terreinen die hoog scoren in de Hilversumse monitor. De BOA-capaciteit helpt om deze drie onderwerpen te ondersteunen. Daarom zal de VVD vragen om een onderzoek. Of het mogelijk is kandidaten in een uitkeringssituatie op te leiden en in te zetten als BOA. Dan snijdt het mes namelijk aan drie kanten, minder uitkeringen. Meer handhaving door volle bezetting van de formatie en de mensen die de kans krijgen om een bijdrage te leveren aan de maatschappij met alle voordelen van die. Het UWV stelt in de Gooi M1-lander vandaag dat de arbeidsmarkt piept en kraakt. De mismatch, want er zitten ook mensen thuis die graag willen werken, is op te lossen door bijvoorbeeld opleidingen die passen bij het baanaanbod. Een baan is immers de beste vorm van sociale zekerheid of bestaanszekerheid, zoals we vandaag de dag moeten zeggen. En we zijn blij met de beantwoording van de vraag van de wethouder en we kijken dan uit naar de beloofde brief. Daarnaast over parkeren. We zijn het helemaal eens met Hart voor Hilversum dat parkeren geen melkkoe mag zijn van de gemeente. Zoals aangegeven in het coalitieakkoord. Wij willen daarom dat er scherp wordt gekeken naar de opbrengsten ten opzichte van de kosten. Extra winst op parkeren moet terugvloeien naar het parkeren in de meest brede zin. Zoals ook in een aangenomen motie van onze fractiegenoot Hidde Venema in 2017 reeds is besloten. De beantwoording door de wethouder heeft ons niet helemaal gerustgesteld. En daarom kijken we naar de mogelijkheden om het college hier verder gericht op te sturen. Dank u wel, voorzitter.
Ja. Ik wil u gaan onderbreken als u mijzelf citeert. Dat had ik toch echt gedaan, maar u was binnen de tijd. We gaan door naar Democraten Hilversum. Mevrouw Van der Beek, aan u het woord.
Dank u, voorzitter. Preventie loopt als een rode draad door deze hele begroting. Denk daarbij aan gezondheid, jeugd, minima, maar ook veiligheid en criminaliteit. Maar voor preventie is het soms al te laat. Dan zijn er al serieuze problemen en dan mag je verwachten van de gemeente dat er passende hulp is en dat die toegankelijk is. In alle beleidsplannen staat dat Hilversum de juiste ondersteuning biedt aan inwoners die het op dat moment nodig hebben. De werkelijkheid ligt soms anders. Denk daarbij aan wachttijden bij het Sociaal Plein, GGZ, maar ook de zorg voor ouderen loopt vast. Dit zijn serieuze problemen waar iedere Hilversummer tegenaan kan lopen. In deze tijd van individualisering moeten wij als Hilversummers weer leren omkijken naar elkaar. Start met het uitvoeren van wijkgericht werken. Investeer in wijken die dat het meeste nodig hebben. De sociale basis is het cement van de samenleving. Maar laten we niet te veel cement nemen, maar zorg ook voor meer groen en natuur. Want zoals de website van onze GGD beschrijft, natuur zorgt ervoor dat men zich fysiek beter voelt, beter bestand is tegen stress en doet men minder vaak een beroep op medische zorg. Dus kostendempend.
Met permissie, voorzitter. Democraat Hilversum zal de verdere behandeling van de omgevingsvisie het komend jaar een van de belangrijkste dossiers zijn. En bepalend voor onze opstelling over hoe de middelen in deze begroting worden aangewend op het gebied van bouwen en wonen, bereikbaarheid en het in balans houden van onze mooie tuinstad. Dat is naar onze opvatting ook de betere weg om Hilversum financieel gezond te houden en nodeloze rentebetalingen over een schuldenberg te voorkomen. We zullen ons inzetten voor een visie op de toekomst die recht doet aan wat de participatie door de samenleving heeft opgebracht. En dan is het natuurlijk buitengewoon treurig dat het college zijn ambitie zo laag stelt om het vertrouwen bij de inwoners te vergroten. Ik denk dat juist die omgevingsvisie een uitgelezen kans biedt om daarin verbetering te brengen en dat zou ik graag willen meegeven. De beantwoording van onze vragen over de cultuursubsidies roept vragen op over hoe de uiteindelijke verdeling uitpakt dit jaar. We willen ook graag op zo kort mogelijk termijn met de wethouder in gesprek over de voortgang van het nieuwe cultuurbeleid en de wijze waarop instellingen structureel of incidenteel, permanent of projectmatig hun bijdrage kunnen leveren. Of, met andere woorden, of het in de begroting opgenomen budget toereikend is om die ambities te kunnen waarmaken. En zo niet, dan lijkt mij die 100.000 euro die is gereserveerd voor een nog niet bestaand instituut een prima bron om daaruit toe te voegen. Laat ik vrolijk afsluiten, voorzitter. Het afgelopen jaar, of de afgelopen jaren zelfs, werd de Raad regelmatig gewezen op gebrek aan ambtelijke capaciteit. Waardoor bijvoorbeeld de beantwoording van vragen vertraging opliep. Het is bijzonder verheugend dat die problemen tot het verleden behoren. En ik kan wat dat betreft een aantal van de collega's geruststellen. In haar antwoord op vraag 67 deelt de wethouder mee dat de organisatie niet onder bezet is. Ik citeer de wethouder, de organisatie is niet onder bezet. Democraat Hilversum vindt dat voor het college en voor ons allemaal een felicitatie waard.
Dank u wel, meneer Dokter. Dan gaan we naar GroenLinks en dan is het woord aan mevrouw Remmers. Ja,
ja, voorzitter, dank. We hebben een financieel gezonde gemeente en dat is superfijn. En dan ligt er ook nog 2,9 miljoen op de plank uit de septembercirculaire. En dat geeft een comfortabel gevoel. En als we dan lezen wat er allemaal op papier staat, dan is dat veel. En dan zijn er ook veel goede plannen voor de ruimtelijke stad en ook wel voor het sociaal domein. En tegelijkertijd bekruipt ons een beetje het gevoel van ja, papier is ook wel heel geduldig. Want we missen ook wel wat. Het IAP. De wethouder zegt dat leerlingen geen risico's lopen op de vraag van mevrouw Kalk. Nou, ik denk dat iedereen die op bezoek is geweest in Montessori Centrum de afgelopen periode heeft gezien, gevoeld, letterlijk gevoeld wat het betekent om in een slecht geventileerd gebouw rond te lopen. En dan waren wij met z'n twintigen. Dus denk even aan een grote klas van 30 en 2 leerkrachten als je die dan nog kan vinden. Kort verhaal, een slecht geventileerd gebouw heeft consequenties voor de leerprestaties van de leerlingen en heeft een aantoonbaar verhogend effect op het ziekteverzuim. We weten dat er veel geld bij, we zijn blij met de toezegging of eigenlijk de opening die wethouder Walters geeft, dat daar een gedeelte van die 2,9 miljoen voor beschikbaar is. Maar we wachten echt met spanning op het IAP, want het onderwijs is echt aan een grote slag toe. En hetzelfde geldt voor sport. We hebben de wethouder gehoord, pas bij 2025 krijgt zij extra budget. Nou, wat ons betreft, ik denk dat we daar met de VVD ook goed kunnen zaken doen. Als u die nota in Q1 af heeft en u heeft eerder geld nodig, wacht dan niet tot 2025. Ja, dat extra geld. We wachten ook de armoedenota af van wethouder Heller. Dat is binnen de financiële kaders gemaakt, zegt hij dan heel politiek correct. Dat zijn ook de spelregels. En tegelijkertijd hebben we ook een aantal inhoudelijke uitgangspunten uitgesproken. Effectief, groot bereik. Outreaching, maar dat is een vreselijk woord. Zorg dat we de mensen bereiken. Sorry, excuus. Ja. Wethouder van Voorde, u zit mij aan te kijken. U heeft best een heel ingewikkelde portefeuille. En tegelijkertijd maakt u het in onze beleving ook wel heel ingewikkeld. Want u verwijst naar de regio, u verwijst naar het ISA, het Rijk en partners. Daar moet u allemaal mee samenwerken, dat is ook allemaal waar. Maar waar wij echt naar uitkijken is de uitvoeringsnota op jeugd en WMO in december. Wat gaan wij nou doen zodat wij zorg geven aan de mensen en de jeugdigen die dat nodig hebben? Of er mensen genoeg zijn, ja, we hopen het en daar ga ik verder niet zoveel over zeggen. We gaan het zien. Papier is geduldig, ik heb het al gezegd. Een laatste opmerking over volksgezondheid. in combinatie met het vertrouwen in ons bestuur. Wat wij hier vanavond in 8 uur met elkaar doen, dat voegt niet zoveel toe. Meneer Van Grieken begon daar al mee, want het vertrouwen in ons als gezamenlijk bestuur is nu 34% en we streven naar 37%. Ik heb daar eigenlijk een voorstel voor, want in het kader van volksgezondheid, roken, drinken, allemaal buitengewoon slecht. Zitten schijnt het nieuwe roken te zijn. En wij doen dat hier dus vanavond ruim 8 uur. Dus ik ga aan mijn collega's vragen wie met mij mee wil doen om een amendement te maken op deze begroting. Om in plaats van zitten te vergaderen, staan te vergaderen. Volgens mij kan het uitstekend in de burgerzaal. En ik denk dat dat ook de snelheid er komt. Mevrouw Kalk vind ik vast ook op mijn weg. Met zijn serieuze vraag. Want de serieuze vraag die meneer Van Grieken ook stelt, dank voor de vraag van meneer dokter. 37% is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Laten we streven naar minstens een 6,5.
Dank u wel, mevrouw Remmers. We gaan naar de Partij van de Arbeid en dan geef ik het woord aan meneer Bakker.
Ja, dank u wel. De programmabegroting staat bij mij in de top 3 van favoriete gemeentedocumenten. Samen met de voorjaarsnota en het NPG. Al enkele jaren verdiep ik mij in die begroting en ik blijf mij verbazen. Op basis van dit stuk moet je als commissielid of raadslid weten waar de gemeente geld aan besteedt, de keuzes, en beoordeel je de juistheid van die keuzes. Ik wil dit aan 3 zaken toelichten. Ten eerste, in deze begroting van 2024 worden er maar liefst 164 speerpunten benoemd. Van die 164 speerpunten zijn er 64 smart geformuleerd. Smart geformuleerd geeft antwoord op de vraag, wat is er af als het af is? Maar liefst 100 speerpunten hebben dat dus niet. Die praten in vage termen als intensiveren en doorontwikkelen. Hoe moet je zoiets beoordelen op 31 december volgend jaar? Ten tweede, financieel staat de gemeente er goed voor. De schulden lopen op de komende jaren met 25%, maar het kental schuldquota laat zien dat we dat met de stijgende inkomsten van de gemeente goed kunnen hebben. Het vraagt veel van de lezer, in ieder geval van mij, om deze conclusie zelf ook te kunnen trekken. Dat heeft me een paar dagen gekost. Ik moet zeggen, het klopt. Ten derde, bij de behandeling van de veiligheidsregio 3 weken geleden was er sprake van 1 miljoen die structureel in deze begroting opgenomen is. Burgemeester. Dat lees je niet direct terug in die tabel op pagina 66 onder de post crisisbeheersing en brandweer. Alleen door het lezen van de voorjaarsnota en door de vergelijking met dezelfde tabel in de begroting van 2022 of 2023 kon ik dit achterhalen. Dat zou niet nodig moeten zijn. Kortom, het blijft een fascinerend stuk om te lezen. Financieel staat het er goed voor. Of de juiste keuzes gemaakt worden, is een andere vraag. Daar denken we als Partij van de Arbeid al Hilversum anders over. En daar gaat Jacqueline over verder.
Ja, het is weer een enthousiast verhaal van het college. We zijn op de goede weg, groeien gestaag door en de begroting is op orde. De nieuwe bestuurscultuur, toch een van de toverwoorden bij het aantreden van dit college, is blijkbaar een vluchtig begrip geweest, want we lezen er niets meer over terug in deze begroting. Wij zijn inmiddels een Hilversum niet meer van een kleurrijk palet, maar een gescheiden werelden. En het college erkent dit en wil dit doorbreken met het feestje van de 600-jarigen. Alleen zijn feestjes incidenteel en het doorbreken van bubbels vraagt om een structurele, meerjarige en een programmatische aanpak. Die gescheiden werelden die staan voor de toenemende tweedeling die ook in Hilversum steeds tastbaarder wordt. Bestaanszekerheid is voor veel mensen een dagelijks vraagstuk geworden. En voor 24 is het geregeld dat mensen met een inkomen tot 130% gebruik kunnen blijven maken van bijvoorbeeld bijzondere bijstand. Maar het zou mooi zijn als we deze mensen die zekerheid voor nog veel langer kunnen geven. Die tweedelingen. We zijn een stad en een dorp. We hebben 1000 jonge monumenten en we hebben nog veel meer dan 1000 hele kleine huizen in zeer versteende wijken. Het bouwen gaat gestaag door en dat is goed. En bij het bouwen geldt de woonvisie met die 1/3 sociale huur waar ook de VVD het al over had. Dat zou uiteindelijk moeten leiden tot een plus van het aantal sociale huurwoningen. En dan is het zuur om te lezen dat de 239 minder hebben. Dit jaar. Hoe kan dat nou in deze tijd? Wij zijn voor bouwen, maar wij zijn niet voor te klein bouwen, ook al is die nood nog zo hoog. Dus bouwen kleiner dan 24,5 meter, om toch die maximale sociale huur te kunnen vragen, dat kan er bij ons niet in.
Mevrouw Kolk, de tijd is om. Ik zou bijna sorry willen zeggen, maar...
Ja. Ik had nog één zin.
Maak hem maar even af.
Nou ja, één zin met een komma.
Kom.
Niet de komma dan.
U bent zo keurig vanavond. Ik sta voor één keer toe. Geuger.
Hartstikke fijn, dank u wel. Investeren in bestaanszekerheid, onderwijs, kansen en zorg. Dat willen wij ook. Structureel, langjarig, om mensen echt een perspectief op verbetering te geven. We zullen hier dan ook met een voorstel voor komen.
Dank u wel. Mevrouw Kalk, wij gaan door naar het CDA en dan geef ik het woord aan meneer Postma.
Dank voorzitter. Deze begroting biedt een, wat ons betreft een goed financieel vertrekpunt voor de komende jaren. Een gezonde financiële buffer is ook noodzakelijk gezien de te verwachten tekort op de gemeentebegroting vanaf 2026. De VNG heeft ons daar ook op gewezen. Gelukkig lijkt de september circulaire daar een positieve wending aan te geven. We zien dat de komende jaren weer fors geïnvesteerd wordt in het fysiek en het sociaal domein. Daarbij worden we natuurlijk ook met allerlei kostenstijgingen en schaarste materialen, maar ook complexe uitvoeringsproblematiek geconfronteerd. Omdat plannen gerealiseerd moeten worden binnen de reeds bestaande bebouwing, wat ook grote druk meebrengt voor inwoners en samenleving. De ontwikkeling van onder andere de Nieuwe Lelie heeft ons dat wel duidelijk gemaakt. En voor de toekomst is dit een risico waar we goed naar moeten kijken. Hoewel het CDA blij is met de extra indicatie in het sociaal domein, waardoor de nodige ambities van de wethouder ondersteund worden, wringt hier ook een schoen. In vergelijking met het fysieke domein lijken kostenstijgingen in het fysieke domein met groter gemak geaccepteerd en gefinancierd te worden. De ervaring uit het verleden is dat kostenstijgingen in het sociaal domein eerder gerepareerd dienden te worden door bezuiniging op ambities en uitvoering. Gegeven deze problematiek gaat het CDA ervan uit dat wij als gemeente de keuze maken mensen boven stenen te plaatsen. En dat we niet in de situatie komen dat ambities in het sociale domein om kostenoverwegingen worden teruggeschroefd. Andere grote vraagstukken die onze aandacht vragen zijn onder andere de personeelstekorten in zorg en onderwijs, maar ook bij politie en andere maatschappelijke sectoren. Door deze tekorten zal een stevig beroep moeten worden gedaan op mantelzorg en vrijwilligers. Daarom is het ook noodzakelijk dat op korte termijn gewerkt wordt aan de actieplannen vrijwilligers en mantelzorg. En daarvoor komen ook extra middelen beschikbaar. Ook de ontwikkeling van wijkplannen, wijkgericht werken en buurteams vinden wij een speerpunt. Immers in de wijken worden sociale en veiligheidsproblemen het eerst zichtbaar. Een eerste en snelle opvang van problematiek binnen de algemene voorziening, zo dicht mogelijk bij de inwoner, vergt een wijkgerichte aanpak met snelle interventies, waarbij doorgeleiding naar duurdere vormen van zorg en begeleiding op termijn kan worden beperkt. Althans, dat is onze overtuiging. Dan de bestuurscultuur. Voorzitter, een open bestuurscultuur is nodig omdat we steeds meer inwoners dreigen kwijt te raken qua vertrouwen in bestuur. De ambities en projecten op verkeer, woningbouw, zorg en asiel raken onze inwoners direct. En bij steeds meer projecten groeit de onvrede en het gevoel van onmacht. Simpelweg omdat het gevoel groeit dat de inwoner aan het vechten is tegen een politieke bureaucratie. In plaats van een gemeenschap waarbij de gemeente dienstbaar is aan de inwoners. Goede wil niet tegenstaand. Onze fractie wenst in de komende periode zichtbare, meetbare voortgang in de participatie van inwoners. En het vertrouwen dat de inwoners hebben bij de gemeente, dat moet groeien. Een actieplan zou wel het minste zijn wat daarbij kan helpen. We willen ook een paar complimenten uitdelen. We willen u complimenteren als college met de positieve ambities die uit deze begroting blijkt. Er wordt geïntensiveerd op tal van terreinen, waaronder verkeersveiligheid, waardoor onze kinderen veilig naar school en sport kunnen fietsen. Er wordt beheerst, maar voldoende gebouwd met oog voor cruciale beroepen en socialere huur, waarbij ons dorp leefbaar blijft, de lasten voor de inwoners beperkt stijgen, vooruitgang wordt geboekt op parkeerbeleid, waarmee het leefgenot van onze inwoners beschermd wordt. Het gebruik van recreatieve drugs wordt beperkt, waardoor onze jeugd veilig en gezond kan opgroeien. En er wordt geld vrijgemaakt om de Holocaust-herdenking levend te houden, opdat wij nooit vergeten. Ten slotte, voorzitter, natuurlijk kun je altijd meer wensen. Maar als gemeente moet je nu eenmaal ook keuzes maken, zowel om financieel gezond te blijven als om ambities ook daadwerkelijk beheerst uit te kunnen voeren. We zullen het college op dit punt dan ook scherp blijven volgen als het gaat om het realiseren van de genoemde ambities binnen de door de raad gestelde kaders. Dank u wel.
U hebt duidelijk ook geoefend thuis.
Nee, helemaal niet.
Nou, keurig. Wij gaan door naar de SP. Meneer Otto, mevrouw Verweij, mevrouw Verweij.
Verweij. Dank u wel. Allereerst, ik gebruik mijn oordeel maar even om te zeggen dat wat meneer Bakker zegt over die smart doelstellingen echt briljant gevonden. Verschillende ambtenaren in deze gemeente moeten op cursus smart rapporteren, dus laten we op zijn minst zelf het goede voorbeeld geven. Zo wil ik het college dan maar toe oproepen om die 100 doelen dan ook maar smart te maken, dan weten we waar we het over hebben. Maar dan, grote woorden, veel actieplannen en veel lijstjes, niet smart. Vooral over stenen en grote projecten die heel veel mogen kosten, met de nodige risico's die we dan wat luchthartig opnemen. Wij zien dat er gekozen wordt minder voor mensen. En dat hoorde ik meneer Posma ook al zeggen. De risico's die we daar lopen en het geld wat dat kost, dat komt eigenlijk niet zo goed boven tafel. En waar het geld dan uitgegeven wordt en hoe dat werkt met subsidies en samenwerkingspartners, is treurig. Wat wij lezen in de begroting is dat diverse problematiek niet eens benoemd wordt. Verschillende commissievergaderingen hebben we het over urgente en belangrijke dingen gehad. Urgente noden, beschermd wonen, wachtlijsten, van alles. Wij zien het niet geadresseerd. Laat staan dat er geld voor is. En daar zien wij een groot risico. Verschillende beleidsplannen, de HEA, WMO, jeugdzorg, frisse scholen. Dat geld moet nog vrijgegeven worden. Deze maand gaan wij besluiten over de begroting. En als ik de ambities van alle linkse partijen bij elkaar optel op armoede, wonen, HEA, zorg, onderwijs. Nou, dan hebben we nog wel 10 miljoen nodig om te investeren in dat sociaal domein. Nou, ik geef het college te doen met rechtse partijen daarin of liberale partijen. Die dat geld dan gaan vrijgeven over amper 2-3 maanden. Dus be prepared. De SP zou graag zien dat diverse oude beleidsplannen, toevallig allemaal op het sociaal domein, en ik noem maar chronisch zieken en gehandicapten, allerlei onderwijs- en arbeidsmarktplannen, die komen gewoon uit 2009, 2008. Vandaar de lijstjes. We hebben wel actielijsten en plannen, maar geen visie, strategie en beleid. Dat vinden wij zorgelijk en we bepleiten ervoor dat we dat echt ook gaan actualiseren. Maar er is geen capaciteit, maar ik hoorde net van meneer Dokter dat er wel capaciteit was. Wij gaan voorstellen doen over frisse scholen klasse B. Onderwijs en zorg, verantwoording van subsidierelaties, maatschappelijk vastgoed in relatie tot maatschappelijk nut, langdurig onbepaalde tijdindicaties voor de WMO, fatsoenlijk gevulde begeleiding in de wijkteams, energiecompensatie en ik zal een voorstel doen over een bouwdepot. Dat gaat over jongeren die gesteund worden. Ik wil een last call doen voor de kunstuitleen. Ik wil zorg dragen voor goede plekken voor de oliebollenkramen. En ik ben ervan overtuigd, burgemeester, dat de koffie nog steeds beter moet.
Ik zat om op die oliebollen te wachten.
Ja, dat wordt een beetje krap. Maar goed. Nou, we zijn in ieder geval... Tering. dan ga ik het eventjes voornamelijk houden op jeugdzorg. We zijn blij dat we er snel over gaan praten. We horen dat middelen niet al het probleem zijn, maar dat het voornamelijk gaat om geschoold personeel. Nu ben ik van mening dat we alle jeugd in Nederland moeten helpen, maar ik zit hier toch voornamelijk voor onze Hilversumse jeugd. Dus als we iets moeten doen dat onze voorwaarden veel beter zijn om die mensen maar elders anders weg te kapen, dan moeten we dat maar doen en dat mag geld kosten. Dus als dat nodig is, horen wij dat graag, stellen wij graag dat geld ervoor beschikbaar. We moeten als gemeente veel sterker zijn als het gaat om voorlichting, voor ziekteverkoming en al dat soort dingen. En we moeten goed kijken zodat we zoveel mogelijk gemandateerde zaken uit de regio terugnemen, zodat wij gewoon als gemeente zelf de kracht hebben om wat te doen. Nogmaals, we vinden minimaalouder een verschrikkelijk woord. We moeten goed blijven strijden voor een goed OV. Zodat we als centrumgemeente goed bereikbaar zijn. Afsluitend, we moeten stoppen met het blussen van branden en concreet aan de slag met het gewicht van de gemeente, zodat we gewoon onze zaken op orde krijgen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Otto. Dan gaan we naar de ChristenUnie en dan geef ik het woord aan meneer Heek.
Ja, ik eerst even beginnen met de financiën. Ja, we zien een begroting waar erg veel geld over blijft. Het college is positief. Nou, dat positief zijn is altijd goed. Maar ik denk dat je ook zeker, als je naar de lange termijn gaat kijken, moet je realistisch zijn. Wij denken dat het nog wel wat realistischer kan. We zien toch dat de prognoses voor de meerdere jaren, zeker op die kerntaken van onderwijs, van zorg, dat de uitgaven toch stagneren, terwijl de prijzen hoog zijn, de ambities hoog zijn en het aantal beschikbare handjes heel klein. Ondertussen zien we ook dat er hele grote plannen worden bedacht, maar de externe inhuur van een realisatie van 15 miljoen naar een projectie van 1 miljoen gaan. Wij betwijfelen hoe realistisch dat is. En we hopen echt dat op het moment dat we de ware kosten van deze ambities gaan zien, dat we voor de mensen kiezen en niet voor de megalomane plannen.
Ja, en Hilversum is in de afgelopen 599 jaar fors in welvaart toegenomen. Dat zien we ook in deze rijke begroting. Dat is een zegen en een rijkdom waar we vandaag, tijdens Landelijke Dankdag, onze God voor danken. Tegelijk heeft onze rijkdom negatieve effecten. Denk aan de effecten op de natuur, het klimaat en de derde wereldlanden. Graag zouden we ook een financiële begroting en jaarrekening willen hebben waarin de brede economie-effecten in beeld gebracht worden. Daarnaast mis ik in de algemene beschouwingen de opvang van asielzoekers. Of de spreidingswet er komt of niet, ChristenUnie vindt dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen en meer asielzoekers moeten opvangen in Hilversum. We moeten ook blijven bouwen voor de doorstroming op de woningmarkt. Denk daarbij vooral ook aan de speciale doelgroepen. Het is nu onduidelijk in hoeverre vraag en aanbod binnen Hilversum op elkaar aansluiten. Graag een duidelijke planning voor de woonzorgvisie, zodat het papieren voornemen ook snel werkelijkheid gaat worden. Investeren in ondergrondse vuilwaterberging in de riolering is symptoombestrijding. Het echte probleem zit in het regenwater in het vuilwaterriool. Prioriteit moet liggen bij het afkoppelen van grote dakoppervlakken en het minder kwetsbaar maken van de openbare ruimte voor water op straat. In de motie Tandje erbij voor de fiets heeft de Raad gevraagd om een ambitieus fietsplan. Niet om een fietsagenda waarin alles staat wat we al van plan waren te doen of al deden. Ambitieus betekent investeren in een comfortabel en veilig fietsnetwerk. We hopen dat het college die wens toch serieus gaat nemen. Zorg. Er wordt steeds meer gevraagd van mantelzorgers. Overbelasting ligt op de loer. We kijken daarom uit naar het actieplan Mantelzorg en vragen daarin veel aandacht te geven aan preventie. Denk aan training en ondersteuning aanbieden als iemand het gewoon niet zelf kan. Zorg moet laagdrempeliger. Denk aan hulp bij aanvragen, minder regels en goede samenwerking tussen zorgverleners is hierbij nodig. Hopelijk dat de sociale kaart hierbij kan bijdragen. En als laatste op het gebied van bestuur. Het is al vaker gezegd, het vertrouwen in de gemeente is erg laag en dat is zorgwekkend. Laten we daarom beginnen bij de jongeren, want die hebben de toekomst. Meld je daarom vanavond nog aan voor de bijeenkomst Pizza en Politiek van morgenavond. Want er zijn veel jongeren die graag met jullie in gesprek willen. Dank u wel.
Jullie hebben samen thuis geoefend. Keurig binnen de tijd. Petje af. Dan gaan wij naar mevrouw Duurlacher van BVNL als laatste.
Dank voorzitter. BVNL wenst voor Hilversum een groen dorp met bruisend stadskarakter om in te wonen, werken en recreëren. We bouwen graag mee aan de toekomst met betaalbare woningen, verkeersvriendelijke straten en groene wijken. Het woningentekort los je niet zomaar op met flexwoningen, splitsen of verkamering. BVNL wil de instroom van migranten gaan indammen. En worden hotels weer voor toeristen, vertraagde bestemmingsplannen worden weer opgepakt en statushouders met gelijke kans op de woningmarkt als de woningzoekende Hilversummer. We bouwen mee in de groei waarbij hoogbouw soms onvermijdelijk is. Maar BVNL wenst geen versteend verdichte stad te gaan worden. BVNL pleit voor belonen van het gewenste. We zadelen onze inwoners niet op met hoge kosten voor weinig rendement. Verduurzaming blijft een keuze. Werken en ondernemen moet weer lonen en investeren binnen de menselijke maat. Met betaalbaar parkeren houden we het centrum aantrekkelijk om te bezoeken en in te verblijven. Onze straten houden we milieuvriendelijk door vrij van pasjes ondergronds in te zamelen en richten we ze fleurig in. BVNL pleit ook voor terugdringen van het aantal subsidies. Levensvatbare initiatieven zijn van Hilversumse aard en ondersteunen we in een vruchtbare start met een jaarlijkse evaluatie door de Raad. Tot slot, voorzitter, een verjaardag vier je met je familie en vrienden. Met mensen die je vertrouwen en waarderen. En we hopen dat we het vertrouwen en de waardering van iedere Hilversummer kunnen ontvangen om 600 jaar Hilversum samen te gaan vieren. Dank u wel.
Dank u wel voor uw lachen. Dat was in de helft van de tijd. U hebt nog harder geoefend dan de rest. Dank u wel. Wij gaan nu, ik zag u allemaal driftig meeschrijven, allemaal vragen bij de interessante opmerkingen van de collega's. Dit is het hoogtepunt van de avond, zoals u weet. Hier gaat u met elkaar in gesprek. Dus het is de bedoeling dat u elkaar vragen stelt ter verdieping. En misschien wel, wat zijn uw plannen dan? Wat gaat u volgende week doen? Dus laten we het bal openen. En ik zie meneer Ehrenberg al helemaal klaar zitten en mevrouw Kalk ook. Dus ik begin even bij u twee. Eerst meneer Ehrenberg, u hebt een vraag.
Ja, voorzitter. Ik viel bijna van mijn stoel net, want ik hoor mevrouw Van Wij van de SP zeggen. En ik quote, de risico's bij grote projecten die nemen we luchthartig op. Nou, ik herken dat helemaal niet. Dus er zijn twee mogelijkheden. Zoals ik het inschat, zoals wij bij risico's omgaan bij grote projecten, is dat wij de wethouder, Schepers, regelmatig op de financiële grill leggen. We bevragen hem over zijn NPG. We zetten het op de agenda in de audit- en rekeningencommissie. Dus er zijn twee mogelijkheden, mevrouw Van Wij. Of u heeft een heel ander beeld van dit proces. Of u bent veel deskundiger dan ik op het gebied van de financiële beheersing op grote bouwprojecten.
Mevrouw Van Wij, of u uw stelling kunt onderbouwen. Mevrouw Van Wij hoort van u graag een vraag. Ja, ik hoor
dus
hem ook.
Maar u heeft een ander beeld van het proces, wat ik net geschetst heb. Over de risicobeheersing op grote projecten. Of u weet veel meer dan ik over de risicobeheersing, dus ik misgaan me wat.
Welke van de twee is het?
Nou, voorzitter, dank u wel. De SP ziet wel dat dit college bijzonder grote risico's neemt. Die gaan over heel veel geld. Geld lenen is niet meer gratis. Dat zei mevrouw Redmaier voordat u daar zat in de eerste termijn ook. Uiteindelijk zal de rekening betaald worden door Hilversummers. En dat zien wij toch wel heel gemakkelijk nu besloten worden. We hebben het over 100 miljoen, 200 miljoen. We verkopen voor 3 miljoen nog wat vastgoed, wat voorraad. Dus dat gaat met groot geld, wordt er heel makkelijk gesmeten, gegooid. Er worden makkelijk besluiten overgenomen. En dergelijke bedragen in het sociaal domein krijg ik niet. Die krijg ik niet eens voor elkaar. Als ik 50.000 euro voor een jongerenbus vraag, dan krijg ik het al niet eens. Als ik zeg, de indicaties moeten voor onbepaalde tijd moeilijk. Als ik zeg, gemeentelijk vastgoed inzetten voor beschermd wonen, moeilijk. Als ik tegen, even een oud voorbeeld, wethouder Voring destijds zei, van we hebben een pand over, kunnen we 4,5 ton voor krijgen. Kunnen we, ik zeg, kunnen we er ook mensen in laten wonen? Kan allemaal. Dus die risico's die genomen worden, die worden moedwillig en bewust genomen. En die zouden SP niet nemen. Ja, wij zouden inderdaad, meneer Ehrenberg, een aantal grote projecten anders aanpakken.
Dank u wel, meneer Ehrenberg.
Voorzitter, of je het geld besteedt aan projecten of aan het sociale domein, dat is een andere keuze. Dat is niet wat u zegt. U zegt, de risico's voor grote projecten worden luchthartig opgenomen. Dat is een waardeoordeel. En dat waardeoordeel moet u van mij even onderbouwen. Want ik snap er niks van.
Meneer Van Nistelrooy.
Nou ja, ik wil graag reageren.
Ik wil reageren.
Zou het ook kunnen dat we ook andere grote projecten hebben als scholenbouw en dat we daar wel degelijk grote risico's lopen. En dan zou het dus kunnen zijn dat allebei de stellingen waar zijn.
Mevrouw Van Wij.
Ja, het is heel mooi D66. Het kan een beetje naar links, het kan een beetje naar rechts. Het is waar en het is niet waar. Dus ik vind hem leuk. Ik vind hem heel leuk. Maar ik weet dat meneer Van Nistelrooy zei in de voorgaande gesprekken met mij, dat ik zei van, ik zie die risico's, hè, daar hebben we het over gehad. Wij willen nieuwe risicoparagrafen. Daar hebben we mevrouw Van Hunnik mee op pad gestuurd. Ik zie de risico's over enorme grote bedragen, noem het projecten, WMO, jeugdzorg. Ik vind dat geen projecten, net als dat woningen bouwen voor mensen geen projecten zijn. Maar u zegt, het gaat te luchthartig. Ik vind het luchthartig als we met elkaar, zonder goede risicoanalyse, zonder goede risicoparagrafen, en dan durf ik echt wel te zeggen dat er deskundige ambtenaren zitten en ik een klein beetje langer meeloop. Dat maakt niet uit wat je in een begroting zegt. Het is een begroting, een risicoanalyse. Een risicoanalyse, een risicokansen kan zich voordoen, al dan niet verwacht. Maar het kan ook onverwacht. En als je veel geld leent, dan kan je verwachten dat je daar vroeg of laat voor moet gaan betalen. Dat is zo'n subtitle op tv, hè? Geld lenen kost geld. Gewaarschuwd. De Nederlandse overheid waarschuwt ervoor. Dus waarom zou ik dat hier niet doen? En ja, ik zou keuzes anders maken en mijn geld anders investeren.
Ik ben bang dat u dat antwoord moet doen, meneer Ehrenberg. Meneer Wesseling, aanvullend. En dan wil ik naar mevrouw Kalk, want die had ook een vraag. Alle onderwerpen.
Nou, ik wil er toch wel even op aansluiten, ook omdat ik vind dat wij als raad een verantwoordelijkheid hebben om onze woorden zorgvuldig te kiezen. En ik heb dezelfde SP-fractie net horen zeggen, we moeten zoveel mogelijk dingen uit de regio terughalen, zodat we orde op zaken kunnen stellen. En eerlijk gezegd, als u dat echt zo bedoeld heeft, dan wil ik graag weten, kunt u dan mij met een voorbeeld duiden wat u bedoelt? Want ik vind ergens dat geen goede voorstelling van zaken. Ik vind het ook richting onze inwoners niet kiezen om op zo'n manier te praten over een aantal dingen die wij gemeenschappelijk doen in regioverband, omdat het nou eenmaal efficiënter is. En tot slot, ik hoop dat u het met me eens bent dat een investering in een pand of de verkoop van een pand waar middelen uit vrijkomen, dat dat een waarde vertegenwoordigt, dat het wat anders is dan kosten die we in het sociaal domein maken. U vergelijkt een investering met een uitgave en ik hoop echt dat u daar ook een verschil onder wil maken, omdat het ook geen goede voorstelling van zaken is.
Een reactie toch van mevrouw Fijn, dan gaan we naar een nieuw onderwerp. Mevrouw Fijn.
Voorzitter, mag ik reageren? Kijk, dit is nou het fundamentele verschil tussen de VVD en de SP. Want, ja, natuurlijk was u hier al bang voor, want u vindt investeren in mensen kosten. Ik vind investeren in jongeren een investering voor de toekomst, want zijn er misschien de mensen die later nog voor jou moeten gaan zorgen. Dus ik zie dat niet als kosten. En natuurlijk kost het geld. En daar krijgen we geld voor en daar betalen mensen belasting voor. En ik zeg niet dat we niks moeten doen met projecten en panden. Alleen ik zeg wel dat we dingen anders hadden kunnen besluiten voor andere bedragen. Maar als we het nou eens worden dat investeren in mensen geen kosten zijn. Ja, sorry. Ja, het gaat er bij mij gewoon niet in.
Dank u wel, mevrouw Kalk. Had ook nog een reactie op meneer Wesseling. En dan geeft nee, dat gaan we niet doen. Sorry?
Ik heb ook een vraag aan de auto al gesteld over een opmerking over de regio.
Ja, dan gaan we die zo meteen nog even doen. Ik wil eerst mevrouw Kalk even het woord geven. Echt waar.
Nou ja, het sluit hier wel even bij aan voordat ik met mijn eigen ding begin. Want u zegt, u hecht aan het kiezen van de juiste woorden en het weergeven van juiste voorstellingen. Wat vindt u dan van de uitspraak dat deze begroting, in deze begroting de automobilist als melkkoe wordt gezien? Hoe waardeert u die uitspraak?
Meneer Wesseling.
Ik heb het betoog van Hart van Hilversum goed gehoord en waarin kostenstijgingen van 283% zitten, waarbij we 1,6 miljoen overwinst maken op parkeren, terwijl dat niet onze bedoeling is, dan vind ik dat wel een goede kwalificatie.
Mevrouw Kalk.
Ongeacht waarover de kostenstijging gaat, als het van 5 naar 10 gaat, heb je 100% stijging. Ongeacht, en blijft het nog allemaal binnen de perken. Dus ik zou zeggen, kiezen woorden zorgvuldig, ook op dit onderwerp.
Ja, waarvan akte. En ik denk toch dat het belangrijk is dat, om te nog even te reageren op mevrouw Verwijn, natuurlijk zijn uitgaven in sociaal domein, ik wil mensen niet als kosten wegzetten, maar ik bedoel alleen maar te zeggen, met een investering heb je kosten aan rente en aflossing. En dat investeringsbedrag, die miljoenen waar u het altijd over heeft, dat zijn geen lopende kosten. En ik vind het echt belangrijk dat mensen die misschien kijken dat ook begrijpen. U vergelijkt appels met peren.
Ik ga even naar meneer Otto nu. Meneer Otto.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is even een gespleten antwoord van ons, omdat ik ga nu even terug op wat de meneer Wesseling vroeg over de regio. We moeten zeker goed omgaan met geld. En daarvan is samenwerken in de regio zeker een goed instrument. Alleen dat betekent niet dat wij als gemeente zelf goed grip moeten hebben over de keuzes die wij maken. Om een voorbeeld te geven, we kunnen best een gezamenlijk uitvoeringsapparaat hebben, bijvoorbeeld de regio, om het uit te voeren, maar wel ons eigen beleid hebben. Want als je bijvoorbeeld voor Hilversum 0,6 FTE hebt op bepaalde inkoop en communicatie en voor de rest van de regiogemeente 0,4, dan kan het prima 1 medewerker zijn. Maar dan kunnen we wel grip hebben op het beleid dat wij willen hebben. En daar hoeven we niet mee te gaan in de keuze van andere, andere gemeenten. Dat is wat ik bedoel.
Dank u wel. Ik wil nu naar een nieuwe vraag aan een andere fractie. Mevrouw Kalk.
Dank u wel, voorzitter. En het gaat best over even een heel belangrijk onderwerp. Ik heb gevraagd bij het IAP, lopen kinderen risico met achterstallig onderhoud? U heeft daar, mevrouw Van Hunnik, een heel duidelijk antwoord op gegeven. Nee, kinderen lopen geen risico. Mevrouw Remmers, die ik hoog acht op dit onderwerp, heeft ook een heel duidelijk antwoord gegeven. Kinderen lopen wel degelijk risico. Wilt u reflecteren op de argumentatie die mevrouw Remmers heeft gegeven over het effect van een gezond leefklimaat voor het leerpresteren van kinderen en dan nogmaals de vraag beantwoorden, welk risico lopen kinderen?
Ik wil voorkomen dat het een heen en weer debat wordt tussen... Nee, ik sta uw vraag toe. Dus ik wil aan de wethouder vragen de vraag te beantwoorden. En daarna gaan we weer met het onderlinge debat verder.
Ik zit even te denken van... Dat zijn natuurlijk twee niet helemaal vergelijkbare grootheden waar we het over hadden. U vroeg aan mij of in het algemeen kinderen risico lopen in Hilversum... Hè, door de situatie die er nu is. Op het gebied van onderwijshuisvesting in zijn algemeen. Zo heb ik hem opgevat.
Als er sprake is van achterstallig onderwijs, onderhoud in het onderwijshuisvesting. U heeft aangegeven, u heeft extra geld nodig. De vraag is, welk risico lopen kinderen? U zegt, kinderen lopen geen risico. Mevrouw Remmers zegt, kinderen lopen wel risico. Wij hebben hier een uitermate belangrijk onderwerp waar wij verantwoordelijk voor zijn. In welk leerklimaat gaan wij onze leerlingen naar school sturen en welk risico lopen ze daarbij? Er zijn twee tegengestelde opvattingen hier geuit.
Volgens mij niet hoor, want het is onze wettelijke taak om ervoor te zorgen dat kinderen in een goed onderwijsgebouw ondergebracht worden. En die taak hebben wij ook serieus opgevat. Wij hebben ook een Montessori school in de gelegenheid gesteld om een nieuw gebouw te plaatsen of te renoveren. Dat staat zo in het IHP. Dus wij, in die zin vatten wij onze wettelijke taak serieus op. Het is niet zo dat we zeggen van we laten ze gewoon aan hun lot over. Het is alleen zo dat je het niet op het moment dat je het zou willen realiseren hebt kunnen doen. Dus in die zin doen wij er alles aan binnen ons vermogen om te zorgen dat de kinderen zo veilig mogelijk naar school kunnen gaan.
Mevrouw Kalk?
Ja, kijk, onderwijshuisvesting is niet van de ene op de andere dag verouderd. En het is niet zo dat de problemen niet eraan zitten te komen of zichtbaar waren. Dus ik heb de vraag aan mevrouw Remmers, hoe bedoelt u uw uitspraak dan? Hoe heeft u uw uitspraak dan bedoeld over dat kinderen wel degelijk risico's lopen?
Ik zal via de Griffie, dat lijkt mij het handigste, de twee artikelen, het gaat echt over verhoogd ziekteverzuim, maar ook over minder leerprestaties in een slecht geventileerd schoollokaal, zal ik via de Griffie aan iedereen geven.
Zorgt u dan ook dat de wethouder de afschriften krijgt?
Mevrouw Verweijen.
Ja, voorzitter. Er leeft al heel lang de zorg over frisse scholen. GroenLinks heeft daar al meermaals aandacht voor gevraagd. De SP heeft daar aandacht voor gevraagd. Mevrouw Kalk maakt zich nu zorgen. Er leven verschillende meningen. Wij zijn in de positie om daar iets aan te doen. In de begroting staat op basis van het oude IAP 5 ton. Heb ik dat goed begrepen, wethouder? Voor frisse scholen. Nee, dit even, 5 ton voor frisse scholen. Toch? Ja.
Ja, ik ook. Om te corrigeren wat ik gezegd heb. Want ik heb inmiddels ietsje meer informatie gekregen. Financiële informatie. Het betreft een zogenaamde sterretjespost. Die 5 ton. Dat betekent dat de raad dat nog moet vrijgeven.
Sterretjespost. Ik wil wel even sterretjespost. Aanvullen. Mag ik even aanvullen? Die 5 ton voor frisse scholen. Kom.
Nu wordt die heel ingewikkeld.
Als er twee microfoons openstaan, doe die voorbij. Die meer, dan moet ik u het woord opnemen en dat vind ik zo vervelend. Mevrouw Walters, u wilt even aanvullen, wat is een sterretjespost?
Nee hoor, ik wil even aanvullen waar die 5 ton voor frisse scholen vandaan komen. Want die komt uit het coalitieakkoord. Er is gewoon in de 4 partijen gezegd, wij willen meer doen aan frisse scholen. En wij maken vast 5 ton vrij. En daarom is het een sterretjespost. Want dat kan gewoon bij het IAP worden ingezet. En dan gaat u dat vrijgeven waar die 5 ton precies voor welke school bedoeld is.
Mag ik daar... Nee, ik wil graag even het gesprek afronden met mevrouw Van Hunnik.
Ik geef het woord.
Oké, voorzitter, mag ik het woord? Want ik ben buitengewoon verheugd met deze antwoorden.
Want ik hoor mevrouw Van Hunnik zeggen, ik zie noodzaak en urgentie, we moeten er iets aan doen. Het IAP komt aan. Ik hoor mevrouw Walters zeggen, er staat in het coalitieakkoord dat de coalitie de hoogst mogelijke urgentie heeft om daar iets aan te doen. Mijn vraag eerder was, waar is die 5 ton dan op gebaseerd? Toen zei mevrouw Van Hunnik, ja, weet ik niet. Maar hoeveel geld heb je dan nodig? Weet ik ook niet. Maar ik weet het wel. De SP stelt voor dat alle scholen een programma van eisen maken voor frisse lucht scholen minimaal klasse C. Dat is gewoon wettelijk voldoende plus basis. En eigenlijk moet de ambitie zijn klasse B. En dan sturen wij het college op pad met die opdracht. Dan gaan ze uitrekenen wat dat kost. Gaan die scholen dat berekenen. Ik ga je vertellen, 5 ton is way too weinig. Maar dat lijkt me een buitengewoon goed kader. Maar ik voel wel dat er een noodzaak is. Dus we moeten daar een slimme oplossing voor bedenken. Maar volgens mij kunnen wij als raadsleden de opdracht geven. Minimaal C, dat is de klasse wettelijk verantwoord. En B is eigenlijk nog veel beter. Want ik hoor zeker ook van docenten.
Ja, uw betoog is nu wel duidelijk. Ik denk dat het verstandig is om aan de auteurs van het coalitieakkoord, die bij u in de raad zitten, te vragen wat ze van dat idee vinden. Mevrouw Remmers zit
nou, dat was ik niet per se van plan.
Nou ja, maar goed.
Ik stel voor dat ik een motie maak en ik kan alle steun gebruiken. En ik constateer dat er steun is. En de vormgeving
maar als u
van
niet
motie
van plan bent om erover in debat te gaan, dan hoeven we het ook verder niet te bespreken.
Oké.
Ja, mevrouw Remmers.
Ja, ik wil er toch wat over zeggen, want het IAP en het opstellen van het IAP is ook geen sinecure. We hebben een bijzondere verantwoordelijkheid, wij en de schoolbesturen hun eigen. En zeker op het gebied van ventilatie hebben schoolbesturen ook hun eigen verantwoordelijkheid. En die 5 ton, dat is volstrekt onvoldoende om straks het IAP volledig te gaan financieren. En mijn voorstel zou vooral zijn, en ik denk dat de wethouder dat ook zo ziet, dat als zij een nieuw IAP maakt, dat ze natuurlijk kijkt naar het leerklimaat en sowieso aan de minimale vereisten, dus klasse C voldoet. Dat lijkt mij. Volgens mij hoeven we daar nu geen motie voor te maken. Volgens mij weet de wethouder volstrekt helder wat wij van haar verwachten.
Wethouder, korte reactie?
Ja, dat is zeker zo. Want ik wou ook, en ik mag dat nu even zeggen, dit meenemen in het IAP. Want we hebben daar ideeën over. En dan zou die 5 ton daar mooi bij kunnen passen.
Mevrouw Ver?
Nou, voorzitter, dat is de reden waarom ik het niet ging vragen. Nu zegt de wethouder, zegt eigenlijk toe, natuurlijk gaan wij categorie C-klassen toedoen. Dat is een toezegging, hè? Dat zegt, dat ga ik meenemen. Is mijn vraag, kunt u dan ook bij de uitwerking van het IAP meteen klasse B ook even uitrekenen en dan weten we wat dat kost. Dan hebben we scenario's.
Ik kom met een voorstel in het IAP. En dan kunt u daar natuurlijk van alles mee. Dus wij hebben nog geen ei gelegd wat het precies zal worden, maar dit is een onderwerp wat we heel belangrijk vinden. En dan het wordt sowieso meegenomen in het IAP.
Nee, we gaan echt het debat terugbrengen naar waar dit voor bedoeld is. En dat is dat u onderling spreekt over wat u zou willen vertimmeren aan deze begroting in de vorm van moties of amendementen, omdat u het met bepaalde onderwerpen niet eens bent. Dus we even stoppen met het college te bevragen. Ik geef meneer Van Nistelrooy het woord.
Dank u wel, voorzitter. In mijn betoog heb ik kort wat gezegd over de precario. En we hebben daar vorig jaar ook met elkaar over gedebatteerd. De conclusie was toen eigenlijk, daar moeten we nog een keer met elkaar over hebben. En eigenlijk constateer ik nu dat er wel een duidelijke versimpeling is, waarvoor hulde, maar dat we dat debat met elkaar niet hebben gehad. En het is wel een wezenlijk onderdeel. Want ja, het is versimpeld, maar de belasting of de heffing op terrassen, die gaat 1 keer omhoog naar 4,5%, dat wordt netjes conform inflatie, maar daarna stijgt die echt drastisch. En ik zou dus eigenlijk ervoor willen pleiten, hou dat dan gewoon conform inflatie. Dus ik weet niet wat de VVD daarvan vindt, of wat de CDA daarvan vindt. Of aan de andere kant, nou misschien moet hij wel harder omhoog. Ik ben zeer benieuwd.
We doen vragen aan 1 fractie tegelijkertijd, niet aan de hele zaal. Meneer Westerneng, u werd als eerste genoemd.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik dank ook aan de heer Van Nistelrooy dat hij mij van tevoren hier ook wat op bevraagd heeft. Want ik moet eerlijk zeggen, ik moest er wel even op studeren of om het goed te begrijpen. En het wordt inderdaad versimpeld met een aantal categorieën. Volgens mij lees ik in het voorstel ook dat er €150.000 bij moet. Dat het dus per saldo goedkoper wordt voor de ondernemers in beginsel. Alleen de heer Van Nistelrooy wijst op een risico dat het in de toekomst gaat stijgen voor een bepaalde groep. Nou, daar is de VVD tegen, omdat wij denken dat we met de ondernemersklimaat wat we de afgelopen jaren gehad hebben, ook na corona, nu niet met opeens stijgende lasten voor ondernemers geconfronteerd moeten worden. Ik zou alleen, als ik mijn antwoord af mag maken, eigenlijk beter willen begrijpen wat nou de impact is. Want ik kan het eerlijk gezegd op basis van de stukken die nu voorliggen, kan ik niet zeggen of het nu een grote impact is. Dus ik vind het eerlijk gezegd lastig om uw vraag te beantwoorden. Maar in principe zeg ik, na de jaren die we gehad hebben met alle steun voor ondernemers, zou ik nu niet zijn voor een verstijging van de precariorechten.
Even een reactie van meneer Van Nistelrooy en dan een vraag van mevrouw Kalk.
Eigenlijk uw reactie is exact correct. Hier had ik graag een debat over gehad.
Waarvan ook de mevrouw Kalk, PvdA.
Ja, want u zegt van het heeft effecten voor een bepaalde groep. En welke groep is dat? Nee, u zei dat.
Oh, dat kan
sorry, meneer Westerling zei dat.
Oh, maar ik kan het wellicht toelichten.
Oké, prima.
Voor zover ik het begrijp, maar misschien dat mevrouw Walters het straks nog beter toe wil lichten. We hebben een aantal categorieën zijn er nu uitgehaald. Bijvoorbeeld reclameborden. Nou, er zijn heel veel ondernemers met reclameborden. Maar de terrassen, die gaan omhoog. Nou, de vraag is, er gaan dus een aantal ondernemers terecht profiteren dat ze hun reclameborden daar niet meer voor hoeven te betalen. Maar dat zijn niet altijd ondernemers die terrassen hebben. Dus de mensen met terrassen gaan meer betalen. En dat is al een groep die het zwaar heeft. Nou, en is dat fair?
Ik ga even kijken of mevrouw Walters. Oh, ja, eerst mevrouw Kalk even. Ja.
Nou, kijk, we hebben vaak over die precario gehad, maar de terrassen hebben ook een aantal jaren geen precario hoeven te betalen. In hoeverre heeft u daar rekening mee gehouden?
Meneer Van Nistelrooy.
Nou, ik heb de tarieven niet vastgesteld, hè. De tarieven komen hier vanuit het college en zijn onderhandeld. Alleen als
ja, dat begrijp ik. Maar ik bedoel, in uw argumentatie, in hoeverre heeft u daar ook rekening mee gehouden?
Nou, de vraag is meer, die heffing die gaat wel echt extreem omhoog, hè. Dat zijn 20-50% stijging voor terrassen. Dat is wel echt wat anders dan, we hebben 3 jaar niet geheven, dat doen we er 4 bij en dan opeens worden 20-5. Nou.
Ik wil nu even naar mevrouw Walters, die kan even korte toelichting geven op de inhoud. Mevrouw Walters.
Ja, dus is 150.000 op de eigen rekening genomen, zodat er niet meer voor al die reclameborden en zo betaald moet worden. Dat is voor alle ondernemers, maar natuurlijk ook voor de ondernemers met terrassen. Die hebben wel degelijk ook borden buiten staan. Goois Bier heeft er altijd één buiten staan. Dus die hebben ook wat voordeel. En we hebben gemeend toch een deel van de kosten van die versimpeling terug te halen door ook te kijken hoe is de verhouding van onze precario voor terrassen met andere gemeenten. Wij zitten nu in 2023 op €48,94. In Zaanstad zitten ze op €58,68. In Utrecht zitten ze op €56,40. Dat zijn tarieven van 22. Haarlem 88, die zijn wel erg duur. Amersfoort zat in 22 op €45. Nou, wij denken dat een klein beetje erbij kan wel degelijk. En het stijgt een beetje. Maar het is ook weer niet heel erg veel. En u moet ook zien, u ziet ook, het eerste jaar stijgt het niet heel veel. Dus u kunt ook nog eens even rustig bedenken en even kijken hoe het gaat met de ondernemers. Want er wordt natuurlijk ook wel flink winst gemaakt op sommige terrassen. Die flink uitgebreid zijn, die hebben allemaal luifels mogen krijgen. Zodat ze veel meer plek hebben en veel meer dienst draaien. Dus het zijn ondernemers en wij moeten ook even kijken hoe we het in verhouding met andere steden doen. Dat is het verhaal.
Dank u wel voor die verheldering. Mevrouw Kalk?
Dat was inderdaad mijn tweede vraag ook. Van in hoeverre is er rekening gehouden met die uitbreiding van die terrassen die nu toch permanent lijkt te zijn geworden overal. Dat is prima. En eigenlijk, maar dat is een vraag aan u. Van, zegt u van, ik zie die terras nog de uitbaten van het terras toch min of meer als de melkkoe van Hilversum. Klopt dat?
Even meneer Van Nistelrooy, dan geef ik nog even het woord aan wethouder Schepers. Meneer Van Nistelrooy.
Nee, het woord melkkoe heb ik volgens mij niet gebruikt. Maar waar mij het principe om ging, is je verandert een systeem, dat kan, maar dan moet je rekening houden met de groepen die je vervolgens zwaarder belast. En in mijn idee, worden nu een deel van de ondernemers heeft een voordeel en een deel heeft een substantieel nadeel. En dan kan het zijn dat het tarief wellicht landelijk vergelijkbaar is. Misschien waren we jarenlang te goedkoop. Maar dat is een ander argument dan we veranderen het systeem. Maar ik moet hetzelfde postje gelijk houden. We hebben ook niet gezegd, we schaffen de hondenbelasting af. Maar dan doen we moeten een dierenbelasting hebben, dus doen we dierenbelasting. Nee, die hebben we gewoon afgeschaft. En dat mag, dat mag het college doen. Maar als je dus een wijziging doet in de precario, waarom moet het dan per se ook op de precario meer worden? We hadden ook kunnen zeggen, de rioolheffing moet omhoog. Nou, die dan niet, want dat is geen ding. De OZB moet omhoog.
Dank u wel. Wethouder Schepers, heeft u behoefte aan een korte toelichting? Dan wil ik daarna wel even door naar een ander onderwerp.
Een kleine nuance. Mevrouw Kalk merkt op dat de uitbreiding van de terrassen definitief is geworden. Die uitbreiding die is natuurlijk tijdens corona ontstaan. Toen was het allemaal vanwege de 1,5 meter. Maar dat zijn natuurlijk best wel lucratieve uitbreidingen geweest. Maar die uitbreiding is nog steeds tijdelijk. Die gaan we evalueren en die loopt tot eind volgend jaar. En dan komen we met een besluit of we hem definitief maken of niet.
Dank u wel, meneer Schepers. Ik ga naar meneer Lancé voor een nieuwe vraag aan een andere fractie. Meneer Lancé.
Ja, ik heb er nog een. Ik heb twee vragen eigenlijk. De ene is nog, we zouden nog een antwoord krijgen van de heer Heller met betrekking tot de vraag gesteld door mevrouw Redmeij over de 10 euro. Over het niet verhogen van de eerste bewonersvergunning. Ik zou nog even checken of dat klopt. En ik heb ook een aantal dingen verteld over de. Of het overzicht kosten en opbrengsten, dat als je gefaseerd gaat invoeren, je ook gefaseerd moet opschalen en alles in de toekomst zetten. En mijn vraag is, heb ik dat goed geconstateerd of heb ik dat verkeerd gezien?
Meneer Heller.
Ja, voorzitter, dank. Dat geeft mij ook de gelegenheid om het inmiddels al een paar keer geciteerde begrip melkkoe wellicht toch nog eventjes daar wat over te zeggen. Want ik heb daar inderdaad wel enige moeite mee. Deze raad heeft 3,5 maand geleden, op 19 juli, vlak voor het zomer, is het parkeerbeleid vastgesteld. Op pagina 9 van het vastgestelde beleid vindt u een overzicht met zeer gedetailleerd de verschillen, situatie oud, situatie nieuw, daar waar het gaat om bijvoorbeeld de eerste bewoners parkeervergunning. Uit het overzicht kunt u zien dat die voor de bewoners in het centrum gelijk blijft, 75 euro. Voor de bewoners in wat straks het hele gebied buiten de Schil of buiten het centrum is, dat noemen we de Schil. In dat gebied daalt die voor een deel van de mensen van 50 naar 40 euro. En voor een deel stijgt die van 30 naar 40 euro. Dus dat is even het gedifferentieerde beeld. De stijging komt erbij omdat wij u in dat parkeerbeleid ook heeft vastgesteld dat wij buiten het centrum geen onderscheid meer maken tussen een schil en een buitenschil, maar nog maar één gebied schil hebben. Als we kijken naar het totaal van de opbrengst en de kosten, en er zat inderdaad ook als bijlage bij die stukken een begroting oud en nieuw. En in die begroting is zeg maar de definitieve situatie na 2 ingroeijaren gegeven. Dan kunt u zien dat inderdaad de opbrengsten stijgen, maar de kosten ook. En in de situatie nieuw is het saldo zelfs 31.000 euro minder dan wat het op dit moment is. Dus dat zou ik toch even willen opmerken om het begrip melkkoe te kleuren. In de opbouw van de kosten en de opbrengsten de komende jaren, dan hebben we het over 24, 25 en 26, wanneer we definitief het hele gebied hebben ingericht. Daar zit inderdaad een opbouw in voor alle elementen en dus ook voor de handhaving. Met één kanttekening dat we ruim een ton hebben ongeveer voor een scanauto en die zit aan het begin van de periode. Maar in principe inderdaad zit er een opbouw in, zowel kosten als opbrengsten gedurende de uitrol in die 2 jaar waarin we gefaseerd het betaalparkeren invoeren.
Dank u wel, wethouder. Ja, het is als u het niet met het antwoord eens bent, dan hoeft u niet met de wethouder in gesprek, dan moet u dat met uw collega's nu doen. Maar dit is het antwoord even waar u het mee moet doen. Dit is het antwoord van het college. Ik zie dat meneer Westereng er even op in wil haken.
Ja, een hele korte vraag misschien. Ik hoor wat allergie voor het woord melkkoe, koemelkallergie. Maar ik zie in het coalitieakkoord staan dat het uitgangspunt is dat betaald parkeren geen verdienmodel is. Dus mijn vraag eigenlijk aan de heer Lancé is, vindt u het woord verdienmodel ook op deze hele problematiek van toepassing? Of houdt u het bij melkkoe?
Meneer Lancé?
Nee, zeker niet. Ik denk dat verdienmodel het juiste woord is.
Dank u wel. Verder nog over dit onderwerp? Nee, even die kant op kijken. Meneer Van Grieken, u hebt een vraag.
Ja, volgens mij zit het toch een beetje een blokje mobiliteit dan, toch, inmiddels?
Geen blokjes meer.
Maar nou ja, we hebben het over mobiliteit.
Wat u wil.
Dat kan per koe mobiliteit, dat kan op allerlei verschillende manieren. Maar we hebben in een van de vragen die we zowel technisch hebben gevraagd als eerder vanavond, ging over dat bekende stompprincipe, wat in het uitvoeringsprogramma van de mobiliteitsvisie hebben vastgesteld dat het de inrichtings, wat was het ook, het inrichtingsprincipe is, zoals de wethouder het vanavond zei. Kortom, wat is een inrichtingsprincipe? Dat houdt in dat bij je inrichting van je mobiele ruimte daar waar het mobiliteit betreft, stappen, trappen, openbaar vervoer, mobility as a service en dan personenauto's, dat dat de volgorde is en prioritering waar je naar kijkt. Nu merk ik aan alles dat in de begroting voor volgend jaar dat een beetje losgelaten wordt. Er wordt nu gezegd in de begroting voor volgend jaar is stomp, zetten we niet als speerpunt neer, terwijl we dat hebben vastgesteld in het uitvoeringsprogramma. Maar dan wordt er gezegd, ja nee, we moeten eerst de omgevingsvisie nog vaststellen, want daar is die als eerste benoemd. Terwijl we hem in het beleid, bij uitvoeringsprogramma, wel al hebben vastgesteld. En ik wil toch aan mijn collega's, nou laat ik gewoon eens naar GroenLinks kijken. Van jullie zou ik graag willen horen, hoe kijkt GroenLinks hier nou naar? Wat is nou, hebben we dat stomprincipe in uw beleving nu als beleid vastgesteld? Dus is dat hoe we kijken naar mobiliteit in de toekomst? Of zegt u van, nou nee, dan moeten we eerst toch nog de omgevingsvisie voor vaststellen?
Meneer Van Waarden, GroenLinks.
Dank voor uw vraag. Ik vind inderdaad dat we scherp moeten zijn dat we niet stomp worden wat dat betreft. Het interessante is dat we in februari hebben dat principe geïntroduceerd. En vervolgens kwam het werkelijk in elk stuk dat ter tafel kwam werd stomp genoemd. Waar wij erg enthousiast over waren. Als ik even voor GroenLinks spreek. Want dat is een zeer krachtig en in onze ogen ook de juiste insteek om met de schaarse ruimte die we hebben en alle ruimteclaims die er komen, om te zorgen voor een goed leefbare en veilige omgeving. Dus dat je eerst uitgaat van de voetgang, de fietsnaai, et cetera. In onze ogen is dat een krachtig instrument om beleid te vormen. En we zijn nog met die omgevingsvisie bezig. Dat wordt als de moeder aller de visies genoemd, hè, de Democraat Hilversum. En daar komt dat stomp ook in. We zijn daar nog in discussie met elkaar van hoe nuanceren we dat. Hè? Je maakt bij de inrichting van de openbare ruimte in het centrum andere keuzes dan in de buitengebieden. Maar wat GroenLinks betreft staat stomp als een huis en is het zo scherp als wat.
Dank u wel voor die beantwoording. Mevrouw, nee, ik ga even, u bent al een paar keer, ik ga even naar meneer Dallinga, die heb ik nog niet gehoord. Meneer Dallinga.
Ja, het is al vastgesteld in de concept omgevingsvisie. Hè. Dus in die zin vind ik het op dit moment al beleid van de gemeente. Ook al moet het natuurlijk nog definitief uiteindelijk vastgesteld worden. De omgevingsvisie gaat over de omgeving. Hè. Dus dat is niet alleen het ruimtelijke aspect. Hè. De hele mobiliteit, maar ook de luchtkwaliteit, de waterkwaliteit, de bodemkwaliteit. Alles hangt samen in de omgevingsvisie. Dus we moeten het niet te veel gaan beperken tot alleen de inrichting van de openbare ruimte. En ik denk dat we vervolgens goed moeten kijken van klopt dan de omgevingsvisie nog met hetgeen wat in de mobiliteitsvisie is vastgesteld. Dat is denk ik wel het vervolg wat we daarna nog moeten doen. En ik denk dat uiteindelijk dat stomprincipe ook wat beter in de omgevingsvisie een plek moet krijgen.
Dank u wel, meneer. Dan ga meneer Otto.
Ik had een vraag aan Democraat Hilversum.
Een nieuwe vraag, want dan heb ik nog even een...
Dan maken we dat eerst even af en dan ziet u mij zo weer terug.
Oké, dat is heel goed. Dan gaan we even naar meneer Dokter.
Ja, ik wilde ook nog even reageren op de rol van het stomprincipe in omgevingsvisie. Ik denk inderdaad dat het een belangrijk sturend element gaat worden. En meer sturend op, ik zal maar, een beleidsniveau dan alleen maar op inrichting van de openbare ruimte waar de wethouder op doelde. Dus... In die zin denk ik dat we het allemaal eens zijn dat stomp een leidend principe moet zijn als het gaat om de toekomst van de inrichting van onze stad.
Dank u wel voor uw bijdrage. Meneer Van Grieken.
Ja, dan zou ik dat dan ook nog even aan de VVD bijvoorbeeld willen voorleggen. Of die dat dan ook zien. Dus stel dat we dat nou vaststellen in de omgevingsvisie. Vindt de VVD dan ook dat dit een leidend principe zou moeten zijn in hoe we de fysieke ruimte en dus ook qua mobiliteit de stad inrichten?
Eerst naar de beantwoord van de VVD en daarna gaan we naar mevrouw Kalk. Meneer Wesseling.
Kijk, op het gevaar of dat het niet helemaal mijn eigen portefeuille is, vind ik dat rond het stomprincipe er een beeld ontstaat dat je dan geen auto's meer moet hebben. En ik ben het wel eens met die prioritering dat je probeert een zo beweegvriendelijk mogelijke stad maar in te richten. Maar zolang het blijft dat alle vormen van vervoer mogelijk zijn, maar dat je in prioritering dat stomprincipe aanhoudt, is dat volgens mij een goed uitgangspunt.
Het was tenslotte uw eigen motie. Mevrouw Kalk?
Ja, ik heb nog een vraag terug aan meneer Van Grieken. Want Eigenlijk was toch, kwam uw vraag er toch op neer. Wij hebben beleid vastgesteld, dat heet stop. Maar we zien het niet terug in de begroting. En hoe kan dat? En wat vindt u daarvan? En wat we nu krijgen is antwoorden over visieniveau. Stomp is prima, maar dat wisten we al. Dus bent u nou tevreden met de reacties die u heeft gekregen? Het staat niet in de begroting.
Bent u tevreden, meneer Vrieken?
Nee, ik ben zeker niet tevreden. Want het had daar moeten staan. Als we het met elkaar eens zijn dat het een belangrijk principe is, en dat hoor ik nu eigenlijk bijna raadsbreed, dan had dat gewoon in de begroting moeten staan als leidend principe volgend jaar op het gebied van mobiliteit. En het feit dat er teruggegeven wordt, ja, maar dat kunnen, het kan pas leidend worden als we die omgevingsvisie hebben vastgesteld, dat baart mij wel grote zorgen. Dat geeft mij het gevoel dat men toch een beetje probeert terug te krabbelen. Of dat er toch een beetje een twijfel over is. Of dat meneer, het geval zou moeten zijn. Dus ik ben zeer bezorgd.
Meneer Tabak.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben het daar toch niet mee eens, meneer Vergrieken. Volgens mij is het stomprincipe, ook al wordt het wellicht technisch vastgesteld bij de omgevingsvisie, volgens mij is dat met het achterhoofd, zijn de concrete plannen in de mobiliteitsvisie wel vastgesteld. Volgens mij zou een begroting waar een bedrag wordt opgenomen voor uitvoering van het stomprincipe veel minder krachtig zijn, veel minder concreet zijn dan het lijstje zoals het hier nu staat. Volgens mij kan je in dit lijstje heel veel zaken lezen die in de stomperiode erin zitten. En volgens mij doet deze begroting exact wat van ons gevraagd wordt. Duidelijkheid scheppen naar burgers en inwoners. Wat betekent dit nou? En volgens mij denk ik dat we heel tevreden kunnen zijn met deze uitwerking. In plaats van alleen maar zeggen, we gaan volgens het stomprincipe x euro reserveren voor mobiliteit. Ik ben hier veel blijer mee dan met het vage principe stomp.
Oké, de laatste keer even nog over stomp. Gaan we naar een andere afkorting. Meneer Van Gieken.
Ja, nee, ik zou daarin kunnen volgen als mijn voorstel was geweest. Laten we de rest allemaal schrappen en we zetten alleen maar stomp op. Dat is niet zo. Hè. Ik heb over de rest van wat er staat weinig kritiek gegeven. Alleen als het paraplu-principe wat erboven hangt en wat ook een vertrekpunt is geweest van het uitvoeringsprogramma. Het staat in paragraaf 1.1 bijna bovenaan. Dan zou je verwachten dat ook dat dan genoemd wordt, gewoon als speerpunt in het beleid. Omdat het gewoon een krachtig paraplu-principe is waar dingen onder vallen. En dat vind ik teleurstellend.
Ik wilde dit onderwerp nu eigenlijk afronden, zodat we nog wat andere dingen aanstippen. Hebt u een andere vraag? Want
meneer Otto zit altijd fiets verwacht. Willen hebben. Eén vraag aan de heer Van Grieken, als het mag.
Eén vraag, en dan gaan we naar meneer Otto, want die heeft een nieuwe vraag.
Ja, want als we het stomprincipe gewoon concreet maken, dan zou je kunnen denken aan het fietsplan. Waar we natuurlijk vorig jaar een motie voor hebben ingediend en die is aangenomen. Alleen, wat ik uit de antwoorden van de wethouder heb gehoord, is dat het eigenlijk een plan gaat worden, of een agenda. Het plan is een agenda geworden, zonder concrete investeringsvoorstellen van wat we nou feitelijk gaan veranderen en welke ruimte we voor die fiets gaan realiseren. Dus moeten we daar niet wat aan doen?
Meneer Van Gieken.
Nou, eens. Ik denk dat dat een heel mooie motie van amendement kan worden om dat nog een keer te bekrachtigen.
Helder antwoord. We gaan naar meneer Otto met een nieuwe vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer dokter van Democraat Hilversum. Ik hoorde de heer dokter zeggen met een citaat van de wethouder dat het goed gaat met de capaciteit. Echter hoorde ik ook van wethouder Heller dat er een aantal kaderstukken niet voor gekozen wordt om deze niet te actualiseren, ook met een referentie naar capaciteit. Dus ik vraag me af, meneer dokter, hoe ruimt u dat?
Meneer dokter.
Nou, dat is eigenlijk een vraag aan het college, meneer Otto. Wij waren ook verrast door die uitspraak van de wethouder in antwoord op onze technische vragen. En als je naar de referentiewaarde kijkt van de formatie, dan stijgt die ook inderdaad weer ten opzichte van 23,5 naar van 7,5 naar 8. Dus ik kan me voorstellen dat het komende jaar inderdaad helemaal in orde is. Maar als u precies wil weten waarom de twee wethouders iets anders vinden, dan moet u dat aan de wethouders vragen.
Ik ga eerst nog even naar meneer Wesseling en dan als de wethouder dat wenst, kan zij ook even het woord. Meneer Wesseling.
Ja, ik bleef ook hangen bij die opmerking van Democraten Hilversum in al eerlijkheid, omdat ik dacht een kleine cynische ondertoon te proeven in, we zijn blij dat het allemaal goed bezet is. En eerlijk gezegd vind ik dat niet helemaal fair richting het hele ambtenarenapparaat die we het afgelopen jaar ook een aantal keren hebben geprezen over alle crisis die ze voor ons het hoofd hebben geboden. Volgens mij staat er nu in de begroting dat we opschalen van 7,5 naar 8 FTE als formatie. Dat wil niet zeggen dat er niet talloze vacatures zijn omdat de arbeidsmarkt heel krap is. Dat betekent dat er gewoon 46 FTE bijkomt.
Als het college dan zegt, met die formatie kunnen we het aan. Als we die vacatures niet kunnen vervullen, dan gaan we extern inhuren. Maar we gaan die taak klaren met deze formatie. Dan zou ik eerlijk gezegd vinden, en ik ben benieuwd hoe u daarnaar kijkt, dat dat geen cynisme verdient. Dus bent u met me eens dat het eigenlijk een opschaling is en dat het eigenlijk een goede stap in de goede richting is?
Meneer dokter.
Ben ik volledig met u eens. En cynisme is mij vreemd, althans op dit moment. Ik heb ook gezegd dat ik vrolijk zou afsluiten. En als er een milde ironie in doorklonk, dan zou dat best kunnen. Maar toen had u ook
gelijk mijn aandacht. Toen u zei ik ga vrolijk afsluiten. Ik denk, dan moet ik opletten. En toen...
Cynisme of ironie? Nou, we komen wel tot de kern. Dat vind ik toch mooi. Ik ga naar mevrouw Duurlacher met een nieuwe vraag.
Ja, dank voorzitter. Ik heb een vraag voor de heer Nanninga van de ChristenUnie.
Voorzitter, wij zouden volgens mij nog een reactie krijgen van de wethouder, als dat behoefte aan was.
Als daar behoefte aan is, wel, maar volgens mij is het net toch goed besproken. Nee. Mevrouw Duurlacher.
Voor de heer Nanninga, volgens mij heb ik u net in uw pitch horen zeggen dat u juist meer asielzoekers wenst op te vangen in Hilversum. Kunt u ook duiden waar?
Meneer Nanninga.
Nee. Nee, daar is natuurlijk een participatieronde voor geweest en daar is de gemeente nog mee bezig, dus we wachten dat gewoon rustig af. Maar ik heb het genoemd omdat natuurlijk landelijk de spreidingswet aan de orde is en daar is heel veel om te doen. En ik wil daar graag op voorsorteren. Dat ik zeg van nou, we moeten sowieso onze verantwoordelijkheid nemen vanuit Hilversum.
Dank u wel. Mevrouw Duurlacher, reactie?
Ja, dank voorzitter. Ik heb gelukkig laatst in de krant gelezen dat als reactie op het verzoek van staatssecretaris Erich van den Burg, die wilde dat wij meer mensen zouden gaan opvangen. En als we dat niet op vrijwillige basis zouden gaan doen, dan zou die wellicht zelfs ons gaan dwingen. En ik vind heel gedurfd dat onze gemeente wel heeft gezegd, wij zitten vol. Dus ja, hoe kan je dan pleiten dat we nu meer mensen gaan opvangen? Als het echt al, zelfs als de staatssecretaris zegt, als u niet vrijwillig doet, gaan we u dwingen. En de gemeente is zo dapper geweest om te zeggen, we zitten gewoon vol en we gaan het gewoon echt niet doen. En zelfs geen Oekraïnse vluchtelingen die wel gewoon plaats verdienen. Dan vraag ik me gewoon echt af waar u ze wil gaan laten en waarom u daarvoor pleit.
Dat is wel dezelfde vraag als die u de vorige keer stelde. Dus ik heb het vermoeden dat u hetzelfde antwoord krijgt, maar we kunnen een poging doen. Meneer Nanninga.
Ik wil dus inderdaad ongeveer hetzelfde antwoord gaan geven. Dus ik wacht gewoon af inderdaad in die zin wat er uit die participatieronde is gekomen en wat er uit het onderzoek komt naar waar mogelijk wel mogelijkheden zijn. En wat ik probeer te zeggen is dat we moeten proberen op welke manier we onze verantwoordelijkheid kunnen nemen, want overal in Nederland.
Nu valt u toch in herhaling, terwijl ik dat probeer te voorkomen. Ik snap het wel. Ik ga even naar mevrouw Kalk en dan naar mevrouw Remmers. Mevrouw Kalk.
Ja, nou, ik wil graag meneer Nanninga ondersteunen. Want wij hebben met z'n allen een maatschappelijke plicht in te vullen. En ik was eerlijk gezegd heel erg teleurgesteld over de brief die is uitgegaan. Waarin wordt gezegd, zolang wij nog bezig zijn met een kaderontwikkeling, gaan wij op dit moment niks extra doen. Ik moet aan u zeggen, u spreekt een oordeel uit over welke vluchtelingen wel en niet opgevangen mogen worden. Net even in uw betoog. Ik zou daar echt weg van willen blijven. Daar gaan wij niet over. Daar gaan anderen over. En dat hebben we gewoon te doen. We hebben daar internationale afspraken over. En we hebben een morele plicht om dat op een goede manier te doen. En als een van de rijkere gemeenten van Nederland mogen wij echt wel doen. Iets meer doen dan dat we nu doen.
Laten we proberen hier geen landelijke thema's op te lossen. Mevrouw Remmers.
Voorzitter, dank u wel. Ik sluit me volledig aan bij de woorden van mevrouw Kalk over vluchtelingen die een hoge of een andere status zouden hebben dan andere vluchtelingen. Op dit moment, vandaag, wordt de spreidingswet in de Eerste Kamer aangenomen. We gaan volgens mij in december de kaders die we willen in Hilversum bespreken. En mijn oproep, ik sluit me volledig aan bij meneer Nanninga. Laten we het niet zo ver komen dat we gedwongen worden door wie dan ook, maar laten we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. En de schrijnende situaties in Ter Apel en elders mede helpen oplossen.
Dus mijn vraag nu nog wel, hoe moet zich dit vertalen in de begroting? Mevrouw Van der Beek, u had ook een interruptie.
Nee, ik had een nieuwe vraag aan de VVD, de heer Westering.
Dan gaan we eerst even naar mevrouw Kalk. Kom ik daarna bij u, mevrouw Van der Beek. Mevrouw Kalk.
Deze vraag is gesteld aan de wethouder in relatie tot de begroting. Hè? Dus uw opmerking. Natuurlijk heeft dit een relatie met de begroting. En de wethouder heeft gezegd dat we ons daar geen zorgen over hoeven te maken.
Maar daarom is mijn vraag. Wilt u hier iets mee om het in de begroting aan te passen of niet? En anders gaan we door naar het volgende onderwerp.
De wethouder heeft aangegeven dat het geregeld is in de begroting.
Dan gaan we dus door naar het volgende onderwerp. Mevrouw Van der Beek.
Ja, even een vraag van een hele andere orde. Meneer Westering, u had het over in uw betoog over een motie met betrekking tot sport. Kunt u die nog even toelichten? Of ging het te snel?
Meneer Westering.
Ja, kijk, er zijn veel initiatieven. En eerlijk gezegd, de afgelopen tijd ontstaan er vaker publicatie in landelijke dagbladen, onder andere in het NRC, waaruit blijkt dat het eigenlijk allemaal zo weinig zin heeft. En eerlijk gezegd, ik volg veel sportblogs, ik lees dat regelmatig. Dus daarom kijk ik ook zo rijkhalsend uit naar die sportnota, omdat ik weet dat daarna moeten nog uitvoeringsplannen komen. En ik denk dat we uit een ander vaatje moeten tappen. De wethouder zegt, we doen al van alles, dat weet ik, maar het schiet niet op. En ik heb gedacht, wat kan ik als raadslid toevoegen? Ik wacht eerst op die sportnota, maar in ieder geval volgend jaar hebben we een kans om een van de speerpunten, namelijk scholen en sportverenigingen met elkaar verbinden, om daar in het kader van Hilversum 600 iets mee te doen. Noem het de Jeugd Olympics of de Jeugd Spelen. En ik zou het leuk vinden om met een motie, ook al is Hilversum 600 van de Hilversummers, om daar als politiek een bijdrage aan te leveren, om in ieder geval het college te verzoeken om daar met speciale aandacht naar te kijken. Omdat het zo goed past bij een van de ambities uit het beleid.
Mevrouw Van der Beek?
Dat is maar even over na te denken. Maar u bent volksvertegenwoordiger, u heeft ook die opbrengst vanuit sportverenigingen of vanuit jeugd of vanuit sporters?
Yes, thank you.
Nee, eerlijk gezegd niet. Maar ik zie wel bijvoorbeeld bij de Hilversum Cityrun dat allerlei basisscholen heel goed meedoen. Maar dat het VO volledig afhaakt. En ik ben daar eerlijk gezegd teleurgesteld over. Dus ik zie het als een kans.
Dank u wel, meneer Van Nistelrooy.
Ja, wat mij nu wel verbaast, want ik ondersteun de heer Westeling eigenlijk volledig. Maar in deze begroting zien we geen nieuwe voorstellen om buiten sport mogelijk te maken. Het hoeft niet altijd een speeltuintje te zijn, dat kan ook gewoon andere, dus de run dingen, die zie ik hier niet in. En volgens mij zit de VVD in de coalitie, dus dat had hierin kunnen staan. Is het idee dat we daar wellicht gezamenlijk dan toch naar gaan kijken of zoiets mogelijk is?
Meneer Westeling.
Nou, er zijn wel op het gebied van ruimtelijke ordening een aantal dingen die aan de gang zijn om de openbare ruimte beweegvriendelijker te maken. Dat zit onder andere op het door de ChristenUnie soms bekritiseerde fietsbeleid. Maar ik denk dat dat eigenlijk best wel goed gesteld is met de bereikbaarheid van de fiets in Hilversum. Dat zit in een nieuw hardloopparcours rondom het Arenapark. Het zit in een nieuwe speeltuin, of een speeltuin in ieder geval die daar door Nike ook is aangelegd, om maar wat te noemen. Dus ik denk dat er best wel een aantal initiatieven te noemen zijn. Ja, wanneer is het genoeg? Dat weet ik eerlijk gezegd ook niet. Ik zie, en daar, ik probeer toch ook me daarop te focussen om te voorkomen dat het leuke dingen worden. Ik zie gewoon de motoriek. In de artikelen, in de kranten en in de vakmedia zie ik de motoriek van kinderen achteruit gaan. Zie ik het zitten toenemen, nou, et cetera, et cetera. Dus ik weet eerlijk gezegd ook niet zo goed wat we morgen zouden moeten doen als ik een pot met geld had. En daarom kijk ik zo uit naar die sportnota.
Eerst even mevrouw Verwij en dan nog even meneer Van Nistelrooy.
Meneer Westering? Nee. Oh. Nee? Zei je nou nee?
Oh. Westereng.
Westereng, ja, precies.
Westereng,
oké. Okay. Ik weet het wel, wat u moet doen. Ik ben namelijk bij de bijeenkomst geweest over het HEA. Dit is echt de vijfde keer dat ik het vanavond ga zeggen. Dat was een hele goede bijeenkomst over de Hilversumse educatieve onderwijsagenda, waarin we gaan pleiten voor ongelijke kansen voor gelijke mensen. Of nee, gelijke kansen voor... Ja, goed, dat. En daar heb ik met de onderwijsdirecteuren gesproken over scharrelruimte voor kinderen. Dat is dan in het kader van de motie Wipkip, maar dan scharrelruimte. Daar hebben we het gehad over schoolruimte om te kunnen spelen, lokalen. Daar zouden buitentoestellen kunnen komen. Daar kunnen wij als gemeente aanvullend kiezen voor onderwijsgelden en onderprogramma's om gezondheid te doen. Dat raakt dan weer aan het andere onderwerp waar ik heel graag wat mee wil, onderwijs en zorg. Zou u bereid zijn met mij na te denken om te kijken hoe we dat sport en preventie ook op een goede manier in die HEA krijgen? Ja, mevrouw Van Hunnik, u krijgt toch een berg geld.
Meneer Westeling, en daarna meneer Van Nistelrooy terug.
Ja, zeer zeker. Ik heb zelfs de vorige wethouder onderwijs daarbij motie en amendement toe opgeroepen. Om dat te doen. Het is overigens een lastig terrein, want je hebt niet altijd zoveel zeggenschap over scholen, maar wel over de gebouwen. Zoals bij de nieuwe Paulusschool, waarin we echt gekeken hebben naar de beweegvriendelijke buitenruimte.
Meneer Van Nistelrooy.
Nou, ik ben niet bij die bijeenkomst geweest.
Maar het klinkt als een hele leuke bijeenkomst. Want inderdaad, een van de voorstellen waarvan ik heb gehoord is dat ze rondom de Gouden Regenschool op zoek waren naar een terrein waar ze in de buurt zouden kunnen gimmen, waar een speelvoorziening zou kunnen komen. Maar eigenlijk is dat uiteindelijk niet te realiseren omdat er dan geen grond beschikbaar is. En daar hebben wij als gemeente wel degelijk een rol. En zouden we wel degelijk nog proactiever kunnen kijken van kunnen we daar dan middelen voor zetten zodat ze daar één kunnen gimmen en kunnen volwassenen ook gewoon kunnen sporten? Nou, zo'n soort voorstel.
Ik hoor een kopje koffie aankomen tussen nu en volgende week woensdag tussen de heren. Is er nog een nieuwe vraag? Mevrouw Remmers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een nieuwe vraag aan mevrouw Kalk, die haar betoog eindigde met ik heb plannen. En daar kom ik mee. En mijn vraag zou eigenlijk zo, vooral zij, zou u iets ervan kunnen ontvouwen, zodat wij het allemaal mee kunnen nemen naar onze fracties?
Zeker. En ik ben blij dat u die vraag stelt, want anders had ik mezelf nog aan de orde moeten brengen. Kijk, als je kijkt, ook vanavond weer, we hebben het over heel veel beleidsnota's die er nog aan moeten komen. En al die beleidsnota's die hebben één ding gemeen, namelijk het gaat over mensen. En wat ik heel graag zou willen, wat de Partij van de Arbeid heel graag wil, is dat wij die dingen veel meer in samenhang met elkaar brengen, zodat je veel meer vanuit het perspectief van de inwoner kunt denken van wat heb ik nou nodig, wanneer heb ik wie nodig en wat kom ik tegen en hoe faciliteer ik dat mensen op een gelijkwaardige manier aan de samenleving mee kunnen deel kunnen nemen. Als ik dat tegen de wethouder zeg, en toevallig we kwamen vanmiddag elkaar nog tegen, zegt de wethouder ja, maar dat doen we ook, want we gaan ongelijk investeren voor gelijke kansen. En dat zijn allemaal onderdelen van een veel breder programmatische aanpak die volgens mij meerjarig moet, dat je echt met een generatie kinderen bezig kunt om ze een stap verder te brengen dan dat je steeds of een leefstijlprojectje doet of een sportprojectje of 130% en dat na 2 jaar weer afschaft. Dus de programmatische aanpak structureel veel meer aansluiten bij het idee van hoe zorg je nou echt dat je een generatie betere kansen gaat geven in plaats van steeds van projectje na projectje dat maximaal 2 jaar duurt en als je geluk hebt 4 jaar.
Dus dank u wel voor de beantwoording. Ik wilde even voor de orde, mevrouw Remmers, een reactie. Dan de wethouder even een korte reactie. Dan wil ik naar mevrouw Verwij voor een nieuwe vraag. En dan naar meneer Postma voor een nieuwe vraag. En dan is mijn geheugenbankje vol. Dus ik kan niet meer mensen onthouden. Dat kan dan misschien straks worden. Eerst even dus naar mevrouw Remmers, excuus.
Ja, dank u wel mevrouw Kalk. We hebben een aantal jaar geleden, ik denk een jaar of 8 geleden, alweer de begroting omgebouwd naar programma's. Daarvoor hadden we, ik weet het niet meer, maar nu programma's. Juist vanuit het idee, binnen dat programma kan het college schuiven met producten, zodat ze juist integraal naar de jongeren of de ouderen of de hulpbehoevenden of het fysiek domein kunnen kijken. U wilt daar iets aan toevoegen, maar kunt u toch nog iets concreter maken zonder dat we vervallen in nota's waar we integraal van alles groots en meeslepend bekijken? Want u weet ook dat ik wel een beetje ben van het concreet en praktisch.
Mevrouw Kalk, wilt u eerst beantwoorden? De wethouder zit ook een beetje te wiebelen om even iets toe te voegen. Wat wilt u zelf?
Ik wil graag ingaan op de vraag van mevrouw Remmers.
En dan zal ik daarna de wethouder nog even
tegelijkertijd. Mevrouw Remmers stelt aan mij een vraag en dan is het aardig als je het beleeft ook gewoon. Kijk, daar heeft u wel gelijk aan. Alleen die ombouw is geweest en we noemen het programma's. Maar ze zijn niet integraal. Overal staan nog schotten tussen. En dan kun je wel zeggen, ja, dan kun je. En het gaat niet alleen om het allokeren van geld en het kunnen schuiven met geld. Het gaat juist om het perspectief vanuit waar je dingen ontwikkelt. Als wij aan de ene kant bezig zijn met aanpakken van obesitas en aan de andere kant zorgen dat er steeds meer fastfoodtenten in het centrum komen, dan ben je tegengesteld bezig. Gaan we bezig met geluidsniveaus en we staan toe op de evenementen dat daar waanzinnige decibellen mogen geproduceerd mogen worden. Maar gelukkig deden we oordopjes uit. Dat zijn allemaal tegengestelde bewegingen. En zo zou ik dat hele sociale domein een keer willen doorvlooien. En dat is niet van vandaag op morgen. Dus het is ook niet zo praktisch zoals u het zou willen. Maar er rolt wel een veel praktischer programma uit. Dat is mijn overtuiging.
Dank u wel. Korte bijdrage van wethouder van Voorde. Wethouder?
Nou ja, het is me eigenlijk wel het hart gegrepen. Mevrouw Remmers begon eigenlijk, u heeft een hele complexe portefeuille. En daarna zei u meer tempo in. En tegelijkertijd, we hebben met elkaar wel een proces doorlopen. Een visie gevormd, naar aanleiding van een rekenkameronderzoek. Waarbij we zeggen, we willen logische samenhang aanbrengen tussen onze doelen. En dat is wat we aan het doen zijn. Dus ik begrijp uw urgentie wel. Tegelijkertijd ben ik een opdracht van u aan het uitvoeren. En ik neem u helemaal de hand mee door te zeggen van wat we moeten doen. Dat gaat over de integraliteit. En dan gaat het over het feit van dan is zo'n ISA niet zomaar een ISA. Dat is een ISA gaat over de mensen die bij een huisarts zitten. Die worden behandeld in de eerste en de tweede lijns. Maar die eigenlijk een welzijnsvraag hebben. Daar is het ISA zo belangrijk voor. En daarom zijn buurteams zo belangrijk om die integratie te zoeken. En dat is niet vandaag op morgen gerealiseerd. Dat gaat langzaam. En als het gaat over wachtlijsten, dan laat ik bijvoorbeeld zien dat we zelf jeugdmedewerkers in dienst willen nemen om sneller te kunnen acteren. Maar tegelijkertijd hebben we de regio nodig om die wachtlijsten aan te pakken, omdat dat gaat ook over domeinen. Dus het is niet zo eenvoudig. Dus ik sluit heel erg aan op uw betoog, omdat we namelijk een visie voor een beleids agenda, geen uitvoeringsnorm, maar een beleidsagenda maken voor 6 jaar. En we moeten anders gaan kijken. En natuurlijk heb je actieprogramma's nodig. Dat is voor snelheid, dat gaat over mantelzorg, gaat over eenzaamheid, gaat het over vrijwilligerswerkbeleid. Dat heb je ook nodig om die beweging te kunnen maken. Maar het is wel een beweging. Ik denk wel belangrijk dat we dat met elkaar in de gaten houden. En ik ben ook heel benieuwd waar u dan mee gaat komen. Want ik denk ik ga ervan uit dat het heel erg aansluit ook met de beleidsnota's die we met elkaar brengen. En tegelijkertijd moeten we dus niet de regio onderschatten, want dat is enorm belangrijk vanwege de complexiteit. Het is helaas geen koekjesfabriek. Het is enorm complex, maar we moeten een lange termijn visie hebben. En het is geen stelselwijziging, maar stiekem is het wel een stelselwijziging.
Dank u wel. Gaat u nu hier weer op reageren?
Nee,
ik wilde eigenlijk een nieuwe vraag. En
ja,
die was
nee, ik heb eigenlijk ook geen zin. Ik wil nog wel terug naar de HEA, maar dat doe ik dan straks wel.
Oké, dat is goed. Dan ga ik nu even naar meneer Posma, want die zit al heel erg lang te wachten. Meneer Posma, CDA. Ja,
hebben we ook eens een nieuwe spreker aan het woord, voorzitter. Vraag voor de heer Otto. Op het einde van uw betoog ging u in over personeelsgebrek, onder andere in de jeugdzorg. En toen zei u iets, maar ik toets dat even bij u, van ja, dan moeten ze ook desnoods maar meer betalen of wegkopen. Ik meen dat zelfs letterlijk gehoord te hebben. En dan is mijn vraag aan u, klopt dat? Heb ik dat goed gehoord? En zo ja, realiseert u zich wel wat dat betekent als we dat zouden doen?
Meneer Otto.
Ja, voorzitter, dat realiseer ik me zeker goed. En ja, inderdaad, dat heb ik gezegd. Dat is wel iets genuanceerder dan dat. Want laat ik vooropstellen dat wij alle kinderen in Nederland, alle jeugdigen in Nederland, hartstikke belangrijk vinden en dezelfde kans gunnen. Maar wij zitten hier wel in Hilversum en zijn dat verantwoordelijk voor de jeugd van Hilversum waar we voor moeten zorgen. Dus als datgene dat nodig is om voor onze jeugd te zorgen, hetgeen is dat wij maar personeel dat beschikbaar is in Nederland beter moeten belonen, dan is dat een optie. Wat ons betreft. Absoluut.
Meneer Posma.
Er is ook nog zoiets als solidariteit, hè, tussen gemeenten. En we doen dat ook, hè, in solidariteit, hè, met de omliggende gemeenten. Ik zou erg willen waarschuwen voor een prijsopdrijvend effect als we mekaars personeelsleden gaan zitten wegkopen. Ik denk dat we daar niet naartoe moeten. Maar goed, u mag dat van oordeel zijn. Hè. Ik zie dat anders.
Meneer Otto, laatste reactie.
Om daarop te reageren, nou, op het moment dat we in een markt terechtkomen waar er zoveel vraag is dat weggekocht wordt. Nou, misschien komen we dan in een markt terecht waar er wel voor gezorgd wordt dat er voldoende geschoold en bekwaam personeel is voor onze jeugd.
Dank u wel. Meneer Westenijk, nieuwe vraag.
Die is eigenlijk richting het CDA. Ik hoorde volgens mij de heer Posma in zijn betoog stellen van ja, we moeten wel oppassen dat we, ik weet niet of ik het goed samenvat, stenen boven mensen prioriteren of iets in die strekking, ik parafraseer. En ik denk altijd ja, stenen of wegen of bestuur of blauw op straat zijn ook allemaal voor mensen. Dus ik vind het altijd een beetje een rare tegenstelling, mensen versus stenen. Maar goed, dan toch even die zorgkosten, sociaal domein. In de begroting van vorig jaar stond 98 miljoen, dit jaar 140 miljoen. En dan loopt die hele begroting natuurlijk wel op. Maar hoe kijkt u nou naar het beheersbaar houden van zorgkosten? En zou u daar keuzes in willen maken? Of is dat ongelimiteerd?
Meneer Posma.
Ik zei hem omgekeerd, om maar even scherp te stellen. Ik zei mensen boven stenen. Gelukkig. Zorgkosten, nee, zijn niet ongelimiteerd. In deze begroting zit naast de indexatie ook gewoon nieuw beleid. Geld voor nieuw beleid ingebouwd. En volgens mij hebben we met elkaar afgesproken dat het nieuwe beleid ook tot resultaat moet leiden. Dus in kwaliteit, in verlaging van wachtlijsten, want dat willen we ook met elkaar. Maar ook beheersbaar houden van de kosten. Volgens mij zitten al deze drie elementen in dat nieuwe beleid ingebouwd. Dus En ik realiseer me, dat doe je niet in één dag. Je moet eerst investeren tot je ergens komt. Hè. En volgens mij willen we dat ook met elkaar. Maar eerst de effecten van het beleid zien. En dan is onze overtuiging dat je daarmee ook doelmatiger en effectiever kan werken.
Reactie van meneer Westing. En dan,
ja, heel kort. Dan ben ik ook weer gerustgesteld en zijn we het weer helemaal eens. Zolang die investeringen leiden tot het beheersbaar houden van kosten op lange termijn, zijn we aan dezelfde kant. Dank u wel.
Mevrouw Kalk, PvdA.
Ja, want ik vind dat je dan ook wel een beetje volledig moet zijn met die kostenstijging die u noemt. Of, dat is een stijging van budget. Dat is vooral omdat het budget voor de opvang van Oekraïners erbij in is gekomen. En dat heeft niet zozeer met een stijging van zorgkosten voor de Hilversummer te maken. Het is gewoon een nieuwe activiteit waar heel veel geld mee is gemoeid. En daarin zou u iets zorgvuldiger de vraag kunnen stellen richting het CDA, door dat ook gewoon te benoemen.
Meneer Westling, ja,
volgens mij zei ik ook dat de hele begroting behoorlijk was opgelopen. Dus in percentage is de verstijging niet zo hard. Maar volgens mij is het zo dat we al de afgelopen 10, 12 jaar kijken naar stijgende zorgkosten. Dus mijn punt is denk ik duidelijk.
Dank u wel. We gaan naar meneer Nanninga voor een nieuwe vraag.
Er was nog een vraag hierover.
Oh, excuus.
Het spreekt mij ook heel erg aan, hè, mensen boven stenen. Maar inderdaad, hoe geef je nou dat nou praktisch vorm? Want alles wat wij in steen bouwen hier in Hilversum is voor de Hilversummers. En draagt in die zin ook heel erg bij aan gezondheid en aan welbevinden. Dus hoe legt u de knip?
Meneer Postma.
Ja, laten we oppassen dat dit niet een soort tegenstelling wordt, het ene versus het andere. Want je hebt ze namelijk allebei nodig. Dus ik wil een beetje voorwaken dat het een soort tegenstelling wordt. Zonder woningen ook geen mensen. Ik bedoel, we willen ook onderdak bieden. Dus je hebt ze gewoon allebei nodig. Wat ik in mijn betoog heb gezegd, dat niet moet. We hebben nu een begroting die ons ruimte biedt om allebei te kunnen doen. Hè? Maar er komen misschien ook tijden aan, misschien liggen die helemaal niet ver weg, dat je wel keuzes moet gaan maken. En daarvan heb ik gezegd, dan vind ik het investeren in mensen uiteindelijk belangrijker dan het investeren in stenen. Dat is mijn pleidooi geweest.
Dank u wel. Mevrouw Verweij, nieuwe vraag.
Nou, nieuw debat wil ik openen. Want ik zit te luisteren en ik hoor van alles, mensen boven stenen. Dat heb ik ook gezegd en dat zegt de SP ook. Volgens de SP-idealen kijken we naar elkaar om. Willen we ook investeren in die mensen? Investeren we in die mensen die het levenslang nodig hebben? Vandaar ook de indicaties WMO levenslang. Het voorstel wat we zullen doen. Dan wordt er gezegd, kunnen we misschien naar de WLZ in de discussie? Dat is niet zo, want daar komen ze niet in. Dus ja, dit is even mijn debat, hè? Even. Dus een aantal dingen passen bij dat SP-ideaal. Dan ga ik naar die HEA, sorry dat ik er maar op terugkom, maar daar hebben ze een visie neergelegd, niet het kind centraal, maar het systeem centraal. Dat is eigenlijk wat wij met elkaar ook bespreken. Als wij in het systeem iets kunnen helen door preventie, dan kan daar iets mee. En daarom geloof ik ook dat bijvoorbeeld de Hilversums educatieve onderwijsagenda met het integraal huisvestingsplan een vertrekpunt is, omdat je daar gaat werken op het snijvlak. Hè. Het integraal werken tussen zorg, sport, frisse scholen, gezondheid, preventie. De SP heeft wel eens gepleit voor het IJslands model, het IJslands preventiemodel. Dat is een heel goed model wat op scholen gebruikt kan worden ter preventie van jongeren die veel drugs, alcohol en tabak gebruiken. Laat dat nou in het gooi zo zijn. Dus ik zou aan de wethouder willen vragen, wilt u daar eens goed naar kijken, naar dat IJslands model? En naar mijn collega's, van willen jullie daar ook naar kijken? En willen jullie alsjeblieft ook met mij en de SP en met het CDA die voor mensen kiest, echt daar kijken of we het verschil kunnen maken voor de jongeren. En dan kom ik met een motie bouwdepot over jongeren die meer inkomen krijgen. Dan heb je het misschien over een zorg-ANWB voor de wachtlijst. Maar de visie die daar neergelegd werd, daar geloof ik voor een deel ook wel in. Sleutel in dat systeem en verander het systeem. Daar hebben we iets te doen en niet alles op een klein stukje. Dus kunnen we dat IJslands model gaan omarmen? Kunnen we eens kijken of we er echt iets mee kunnen in plaats van zo erover praten? Want ik vind investeren in mensen nog steeds een heel goed idee.
Aan wie stelt u deze vraag?
Nou, dit is een open betoog, debat. Ja. En in de wethouder zat al te popelen om te reageren. Dus
nee,
de wethouder
gaat
nodig
even
ik ook
niet reageren,
uit.
Want dit is het moment.
Maar eigenlijk kan iedereen hierop reageren.
Dan geef ik het woord aan mevrouw Remmers. Maar we gaan niet vragen stellen die door alle fracties worden beantwoord. Dan zijn we echt overmorgen nog niet klaar.
Ja, ik haak wel aan op het IJslands model. Want dat is volgens mij in het leven geroepen, omdat die jongeren daar heel erg veel dronken. Nou is het volgens mij zo, dat weet u wel, ik hou heel erg van het goede voorbeeld. En sommigen vinden dat, van het goede voorbeeld geven. Zou u met mij mee willen denken over een amendement waarin we stoppen met de borrel na de raadsvergaderingen met het alcoholische drank?
Mevrouw Remmers, die heb ik al geschreven. Ik kan hem uit het archief halen en u heeft hem toe ontraden, dus ik ben voor.
Nou, zullen we dan vragen of er nog meer mensen voor zijn? Ik ben echt heel erg voor het goede voorbeeld. Maar morgen gaan we weer met jongeren spreken.
Voorzitter.
Die ook fors. Als wij het slechte voorbeeld blijven geven, dan blijven wij ook een jeugd op laten groeien die ook lekker veel drinkt.
Voorzitter.
Mevrouw
Mevrouw Remmers, weet u waar ik nou een beetje moeite mee heb? Er liggen hier levensgrote problemen met vepende, drinkende jongeren. Er zijn ook heel veel goede jongeren die het niet doen. We hebben nog steeds coma-drinkers in het ziekenhuis. We moeten schoolbesturen aankijken die zeggen we hebben eigenlijk schoolruimte nodig. We hebben leslokalen nodig. We hebben docenten nodig. Het Haagse educatieve agenda die ziet er prachtig uit met ondersteuning van docenten. En dan denk ik, nou komt het antwoord op mijn prangende vraag. Gaan wij investeren in de jongeren? En dan vraagt hij om mij, ze willen de borrel naar de raad af. Ja. Ja. Ja, vind ik prima. Maar wilt u dan met mij al dat geld investeren in de jongeren en preventie? Al drink ik mijn hele leven niet meer. Als ik daar 2, 3, 4, 5 jongeren mee kan helpen, dan doe ik dat.
Ik zou willen voorkomen dat als we over 360 miljoen euro praten, dat we nou gaan verzanden in deze discussie. Alle mensen reageren, het maakt een hoop los, mevrouw Remmers. Goed gedaan, maar... Zullen we wel een beetje de ogen op de bal houden vanavond? Ik ga terug naar mevrouw Remmers, want u hebt dit punt gemaakt.
Reactie op de HEA. U heeft het over een inclusief model over onderwijs. Nou, kan u vertellen dat het speciaal of passend onderwijs nou niet bepaald een succes is. Dus laten we nou niet doen alsof onze Hilversumse educatieve agenda de oplossing is voor problemen van de enorme bubbels in het onderwijs.
Voorzitter, dat heb ik ook niet geprobeerd te betogen. Want ik hoor daar ook genoeg problemen en ik zie echt dat het een worsteling is. Dus eerst is het kind centraal en daarna is het systeem centraal. Het is een grote worsteling hoe we dit met elkaar moeten doen. En dat zie ik die directeuren ook doen. Hè. We hebben daar met directeuren gesproken. Alleen ik vind het concept dat je zegt zorg, onderwijs, sport, preventie, daar kunnen we iets mee. Want daar vinden we en de kinderen en de netwerken. En dan heb je ook nog een groep alleenstaande zonder kinderen of andere mensen zonder kinderen. Die hebben we ook voor te zorgen. Maar je moet wel ergens beginnen met daar op grote schaal over denken. En niet meer in het klein. Daarom wil ik visie, beleid en strategie. En geen verouderde beleidsnota's met nieuwe actieplannen.
We gaan even nu naar meneer Nanninga en dan naar mevrouw Van der Beek. Meneer Nanninga.
Ja, ik moet gewoon eerlijk zeggen dat ik niet zo goed mee kan in het debat. Omdat ik heb gewoon een informatieachterstand. Het gaat nu over de begroting. De HEA ken ik niet. Het IJslandse model al helemaal niet. Dus... Zullen wij eerst zorgen dat we allemaal dezelfde informatie hebben en er dan apart een keer over hebben?
Voorzitter,
mevrouw Van der Beek.
Ja, dank u voorzitter. Mevrouw Verwij, tijdens de HEA hadden we niet afgesproken dat we eerst met de kindvisie aan de gang zouden gaan. En vervolgens kunnen we dan even pas op de plaats maken. Want we blijven hier maar over door, ratelen wil ik dan niet zeggen, maar oneindig discussiëren.
Ja, vanuit mij het advies, we hebben het over de begroting, dus probeert u te denken over wat zou u nou willen veranderen aan deze begroting om uw doel te bereiken. Hè? Dus met een motie of een amendement. Dus ga ik op koffie drinken over het IJslands, het Groenlands. Het maakt me niet uit, maar probeer het nou daarop toe te spitsen. Meneer Van Gieken, hebt u een nieuwe vraag?
Ja, gerelateerd aan de begroting, om daar wellicht
dat is
iets aan te veranderen. U vroeg erom, ik denk, laat ik dan maar direct beginnen. Het gaat over de participatie. Je hebt daar eerder vanavond vragen over gesteld. In de begroting staat nu beschreven dat we voor volgend jaar nog de participatieleidraad als vertrekpunt nemen. In november krijgen we een startnotitie, begreep ik, van de wethouder over een participatieverordening. En de vraag die ik zou willen voorleggen aan de collega's is, daar zit denk ik best een urgentie op dat participatievraagstuk. En misschien een deel van het feit dat we zo laag scoren, dat mensen ontevreden zijn, heeft misschien ook met de inspraak te maken. Ja, we merken bij de omgevingsvisie dat mensen daar kritisch op terugkijken. Allerlei projecten, nou kijk naar het project Zonnestraal, zijn mensen nu ook alweer moeilijk. Nou, hoe werkt die participatie? Dus het loopt onvrede op. We hebben ook een project, noem ik maar even bij de meren, wat er wellicht aankomt, waar participatie ook een rol in zou kunnen gaan spelen. Zou het niet verstandig zijn dat we proberen met een versnelling over die participatienotie te gaan spreken. Ik weet niet wat de doorlooptijd is van de wethouder, wat het college voor ogen heeft. Maar in ieder geval lijkt het er nu op dat in heel 2024 we het nog moeten doen met de participatieleidraad. En we moeten keuzes maken. Zou het niet een keuze zijn om te zeggen, hier willen we echt prioriteit aan gaan geven in het belang van ons allemaal?
U moet die vraag aan iemand stellen, maar ja, ik zie ook iemand die hem heel graag wil beantwoorden. Dus mijn advies zou zijn, stelt u hem aan de PvdA.
Laat ik dat eens doen, mevrouw Kalk.
Ja, meneer Van Grieken, wat een mooie handschoen geeft u zo. Natuurlijk willen wij dat graag. We hebben echt al veel langer vanuit de PvdA gepleit voor een participatieverordening, ook samen met de collega's van de Democraten. En sterker nog, ik kan u enorm blij maken, want hij wordt gewoon verplicht volgend jaar. Dus we zullen ook wel moeten. En als je iets moet, kun je beter het initiatief bij jezelf houden. Dus heel graag, laten we de voorrang aan geven. Betekent ook wat mij betreft dat we de leidraad moeten evalueren. Maar ook de uitvoering van de motie, versterking van belanghebbenden zonder macht bij dit soort projecten. Prachtige motie, raadsbreed aangenomen. Ik ben echt heel erg nieuwsgierig wat ermee gedaan is. Dus wij nemen graag de handschoen op. We vinden ook dat het prioriteit heeft. Even los van dat we dat altijd al vonden, heeft ook de Tweede Kamer bijna het besluit genomen dat we dat ook moeten. Daar danken we hun voor.
Meneer Van Grieken.
Ja, dank daarvoor, maar het is ook relevant richting de begroting. Hè? Want daarom stelde ik die vraag, omdat het nu niet naar uitziet dat er extra geld gereserveerd is. En dat zouden we dan moeten doen. Ik ben ook wel benieuwd om van de wethouder nog te horen wat het tijdspad is, wat het college in gedachten heeft hiervoor. Want hier proef ik wel, er is urgentie aan deze kant, maar ik weet niet wat de doorlooptijd is die het college in gedachten heeft.
Wethouder Walters, participatie.
Eind dit jaar de startnotitie en ik denk dat we wel even het hele jaar daarmee bezig zijn om een goed plan en een verordening en alles wat erbij komt kijken. Maar meer planning heb ik nog niet.
Ik kijk nog even, ik zie iedereen een beetje knikkend kijken, dus ik heb het gevoel dat dit een raadsbreed gedragen wordt. Missiebreed.
Ik weet niet wat u daarmee precies bedoelt, maar meneer Postma.
De vraag is ook wat voor gevolg dat heeft. Komt u nu met een voorstel voor een versnelling of een amendement? Ik ben even zoekende nu, want ik denk dat we de constatering allemaal met u delen, maar waar leidt het nu toe?
Mevrouw Verwij eerst even. Mevrouw Verwij heeft ook een vraag aan u.
Nou, ik wil het pleidooi eigenlijk wel onderschrijven, want we hebben dusdanig veel grote projecten en ontwikkelingen dat op het moment dat wij half Hilversum verbouwd hebben en de leefomgeving van mensen veranderd hebben en er nieuw beleid op hebben gemaakt en we dan de participatieverordening gaan vaststellen waarin ze rechten krijgen, dan voelt dat een beetje als mosterd naar de maaltijd. Dus ik zou het passend vinden als we daar stevig voortgang in maken. Dus ik kan me voorstellen dat die er binnen een half jaar kan zijn.
Voorzitter.
Ja, nou wordt het echt een beetje een rommeltje. Sorry. Ik ga even terug naar meneer Van Grieken. Want die heeft nu twee mensen gehad die reageerden. Daarna ga ik het woord geven aan meneer Dokter. En aan meneer Westerneng. En daarna de wethouder voor toelichting. Meneer Van Grieken.
Nou, ik ben uiteraard nog benieuwd naar de reacties van anderen. Maar een vraag van de heer Postma. Ja, ik denk dat dit zou leiden tot een amendement. En dat we daar dan, en daarom toets ik het nu, hebben breed moeten kijken. Wie hier allemaal achter staan, daar ben ik ook geïnteresseerd in wat de rest nog zegt.
Meneer Dokter.
Ja, het mag geen verrassing zijn. Mevrouw Kalk die wees er al op dat ook wij daar groot voorstander van zijn. We denken er graag over mee als dat een amendement moet worden. Hoe eerder we een voorstel op tafel hebben, denk ik hoe beter het is. Zeker omdat de omgevingsvisie nu ook weer verder gaat. Dus we moeten daar ook serieus mee omgaan. Mocht er nog budget voor nodig zijn, want u verwees naar de begroting, weet ik nog wel ergens 100.000 euro te vinden.
Dank u wel, meneer Westerneng.
Ja, wie is er tegen participatie, zou je kunnen zeggen. En als de verordening daar verder in professionaliseert, ja, ook nogmaals, wie is daar tegen? Maar ik wil toch wel even het punt maken dat het nu net lijkt alsof we nu niet participeren. En ik hoef alleen maar even de Gijsbrecht in gedachten te nemen, waarin volgens mij vrij goed en ook breed is geparticipeerd en waar iedereen heel tevreden was over het traject. Dus nou ja, ik denk dat het altijd beter kan. Ik ben met u positief ambitieus. Maar laten we ook niet doen alsof het nu niet lukt zonder die verordening.
Dank u wel, meneer Westerneng. Meneer Schepers.
Voorzitter, exact wat de heer Westerneng zei. We doen al een heleboel en ik denk dat de omgevingsvisie zelf daar een heel aardig voorbeeld van is.
Meneer Van Gieken.
Voorzitter, mijn punt is ook niet dat ik zeg dat we het nu helemaal verkeerd doen. Hè. Ik zeg alleen, en dat wordt ondersteund, we zijn wettelijk verplicht dit straks te doen. Er zijn hele spannende dossiers. Het leidt ook vaak tot frustratie. Mijn ervaring is dat er de grootste frustratie bij mensen erin zit, dat er onduidelijkheid is. Dus als het goed uitpakt, zijn mensen best enthousiast. Maar als het verkeerd uitpakt, dan hebben mensen hebben gewoon niet goed in kaart wat nou de rechten zijn, hoe het in elkaar zit. En dat moeten we snel zien op te lossen. Dat wil niet zeggen dat we nu heel slecht bij elk project participeren. Dat heeft u mij niet horen zeggen.
Waarvan akte. Is er nog een nieuwe vraag? Meneer Posma, CDA.
Ja, een vraag voor mevrouw Kalk. Ik luister namelijk altijd heel goed aan mevrouw Kalk. En u zei in een bijzinnetje, was weliswaar een bijzinnetje, maar toch. Zei u, we moeten niet te klein bouwen. We moeten niet te klein bouwen. En die heb ik goed opgevangen. En dat denk ik dat u zomaar op het circusterrein doelt. Waar we het verleden week met elkaar over gehad hebben. En ook aan u is de vraag, maar ik toets het even. Wilt u daar dan iets mee gaan doen? Want ik denk dat u reageert op de vloeroppervlaktes van de kleinste appartementen. Want daar vond u wat van.
Mevrouw Kalk.
Zeker, daar vond ik wat van. Ik was eigenlijk het meest verbaasd nog even over dat iedereen ook weet waar het precies over gaat. Hè. We hebben een doelgroepenverordening die regelt de maximale prijs en hoe lang dat een woning, een sociale huurwoning of een middeldure huurwoning blijft. En voor de middeldure hebben we het aantal vierkante meters, het minimum aantal vierkante meters per type woning vastgelegd, maar niet voor de sociale huur. Nu is er een wijziging in de woningwaarderingsstelsel waardoor je heel klein kunt bouwen en toch de maximale sociale huur kunt vragen. En dat komt doordat de duurzaamheidseisen dubbel gaan tellen. Dat is een foutje, heel simpel gezegd. En in eerste instantie zie je dan vervolgens dat ontwikkelaars daar opduiken en zeggen van, oh, wij gaan appartementen bouwen kleiner dan 24,5 meter, want daar ligt de rekengrens. En in tweede instantie was ik inderdaad uitermate verbaasd om te horen dat corporaties dezelfde escape gaan gebruiken en voor 22 vierkante meter willen bouwen. En dat dan vervolgens als sociale huurwoning voor ruim 700 willen gaan verhuren. Wij vinden vanuit de Partij van de Arbeid dat een woning groter moet zijn dan 24,5 meter. Dat is echt al minimaal. En in deze situatie gebruik maken, omdat de nood zo hoog is, door dergelijk klein te gaan bouwen, omdat het nu eenmaal kan, vinden wij niet verantwoord. En daar komt inderdaad een voorstel voor.
Oké, dat was namelijk de vraag. Gaat u er wat mee doen? En het antwoord kwam helemaal op het laatst. Mevrouw Walters wil zo meteen ook, maar meneer Otto mag eerst even de naam noemen. Mevrouw Walters. Meneer Otto.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou graag willen reageren op mevrouw Kalk. Ik ben het helemaal met u eens dat we absoluut niet te klein moeten bouwen. Een aanname van mij is dat u het dan heeft over zelfstandige woonruimte. Nu is het feit zo dat er heel veel jongeren zijn in Hilversum die woonruimte zoeken. Een deel daarvan is op zoek naar kamers. Bent u het dan wel met mij eens dat we als we nieuw bouwen, dat we ook een deel daarvan toewijzen als kamerbewoning? En dat die individuele kamers dan best kleiner kunnen zijn dan die 24 vierkante meter of 20 of wat dan ook.
Mevrouw Kalk, heel kort.
We hebben vorige week volgens mij een BVS, maar kan ook iets anders zijn geweest, gehad over splitsingsbeleid en over verkamering. En daar is 18 vierkante meter in opgenomen. En dat vind ik een hele fatsoenlijke norm. Maar je moet niet vergeten, en nog even, een kamer en een sociale huurwoning zijn twee totaal verschillende dingen. En daar gaat het om. Je gebruikt een regeling die je hebt om betaalbare, goede, kwalitatieve woningen. Dat is een maatschappelijke, als een verplichting die we hebben. Dat is een grondrecht van mensen. Als je dat gaat misbruiken, en dat kun je dus doen door dit gat in de wetgeving, onbedoeld, heeft het ministerie ook ruiterlijk toegegeven. Maar sociale huurwoningen bouwen is iets anders dan kamerverhuur. En voor dat kamerverhuur hebben we vorige week een hele goede uitleg gehad van ambtenaren. En daar hebben we 18 vierkante meter. Maar dan moet je wel bedenken dat de keuken er elders zit, dat wc elders zit en dat de gang elders zit. En die tellen niet mee.
Dank u wel. Wethouder Walters, wil een korte toelichting geven? Mevrouw Walters.
Even een reactie op mevrouw Kalk. Want u zegt, ja, een kleine woning en dan vragen ze daar ruim 700 voor. Ik denk dat we even moeten kijken wat nou eigenlijk het voorstel wordt. Want als het een jongere studio is met een kleine oppervlakte, maar dus ook een lage huur, want jongeren kunnen niet zoveel huursubsidie krijgen,
dan denk ik, laten we even het voorstel afwachten, want er zijn heel veel jongeren die gewoon heel graag het huis willen en in een betaalbare plek. En ja, het moet natuurlijk niet op winstbejag klein bouwen en veel vangen. Dat ben ik met u eens, maar volgens mij zijn we daar nog niet.
Volgens mij gaat mevrouw Kalk nu aan de commissie uitleggen waarom zij het niet met u eens is. Mevrouw Kalk.
Ja, want kijk, de verandering komt door de wijziging van de woningwaardering. Dus door de wijziging in het puntenstelsel. En ook u zult het puntenstelsel moeten toepassen, ook bij studio's als het sociale huur zijn. En daar gaat het om.
Een laatste reactie van mevrouw Walters en dan ga ik naar mevrouw
Verwijzen. Volgens mij is dat nog steeds een maximumhuur. Is dat niet gezegd dat dat ook de minimumhuur moet zijn? Dus laten we even het voorstel afwachten.
Ja.
Er wordt een beetje het beeld geschetst nu alsof bouwers of projectontwikkelaars per se die maximale huur willen vragen, omdat ze dan ontzettend veel winst gaan maken. Het werkelijke beeld op dit moment is duidelijk anders. Vanmorgen zijn de kwartaalcijfers gekomen van Heijmans. Die heeft ruim 10% minder woning gebouwd dit jaar. En eigenlijk vinden ze dat prima. Die jongens zeggen, we willen eigenlijk gewoon helemaal niet zoveel woningen bouwen op dit moment, want zoveel verdienen we er niet aan. Dus daar zit wel, dat ligt genuanceerder, mevrouw Kalk. Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment zegt, zo'n kleine woning is eigenlijk geen woning meer. Maar het beeld dat aannemers en projectontwikkelaars op dit moment zo'n goede business case hebben, dat ze zoveel op die woningen verdienen, dat is absoluut niet zo.
Dank u wel. Ik ga nu naar mevrouw Verwijzen.
Nee, sorry, er wordt mij iets gezegd Kalk, alsof ik iets gezegd heb. Dat heb ik niet gezegd. Hè? Nee, maar even, want ik word nu in de hoek neergezet alsof ik vind dat alle ontwikkelaars per definitie slecht zijn. Dat heb ik niet gezegd. Ik heb wel gezegd dat dit is een gat in de wetgeving waar gebruik van wordt gemaakt. Niet door iedereen. Dat klopt, heeft u absoluut gelijk aan. En dat kunnen wij lokaal repareren.
En we gaan ons nu weer even houden aan de orde, alstublieft. Echt waar. Mevrouw Verwij.
Voorzitter, dank. Ik zou de PvdA graag ondersteunen in de vierkante meters. En wethouder Walters zegt van ja, we moeten het voorstel afwachten. Maar we hebben eerder ook in gesprekken met mevrouw Van der Linden gezeten over het kunnen reguleren van particuliere eigenaren die casinohuren vragen. En dat gebeurt wel degelijk. Ik maak dat dagelijks mee in mijn werk, dat ik jonge mensen naar kamers moet begeleiden van €700 zonder huurtoeslag, zonder huurcompensatie op een andere manier. Dus ik heb er niet zoveel vertrouwen in dat de particuliere eigenaren die sociale prijzen zullen gebruiken. En als ze die sociale prijzen gebruiken, dan zitten we nog steeds in de schaarste regio. Ooit waren de schaarste punten door Donner ingesteld. Dus wat de gek ervoor geeft in de particuliere markt, dat is echt wel wat hier in Hilversum en Gooi en omstreken gebeurt. En daar mag u de ogen niet voor sluiten. En daarmee beschuldig ik niet alle projectontwikkelaars op maximale winst. Maar dit is wel wat de markt nu doet. Daar vind ik als SP wat van.
De vraag van meneer Posma aan mevrouw Kalk was, wat gaat u ermee doen? En ik wijs u nu voor de 16e keer vanavond op. Wat gaat u ermee doen? Bent u van plan een motie of een amendement in te dienen?
Ik zeg net tegen mevrouw Kalk dat ik haar ga steunen.
Maar u probeert de wethouder te overtuigen en dat moet u nou net niet doen.
Nee, dat doe ik niet. Ik zeg alleen tegen de wethouder dat zij daarin. Ja.
U moet met uw collega's praten. Gaat u een motie indienen met z'n tweeën? Gaat u koffie drinken? Dat is het plan. En dan gaan we door naar de volgende vraag. Want ik wil u even een andere vraag stellen. Gaan wij of schorsen, nu, 10 minuutjes, pauzeren, of gaan we naar een afronding toe? Want mijn blaashout heeft behoefte aan één van die twee. En geloof me, ik wil dan zeggen, denkt u echt even goed na over het antwoord op deze vraag.
Een orde voorstel en een stemming.
Ja. Gaan we naar een afronding toe? Is dat een toezegging die ik dan van u krijg? Dan zal ik dat doorgeven aan mijn blaas. Wie heeft er nog een nieuwe vraag die beantwoord dient te worden, die van invloed is op uw oordeel volgende week? Nee, nu durft niemand meer. Jawel, kijk, meneer Van Nistelrooy, die durft altijd. Meneer Van Nistelrooy.
Laat ik hem aan Hart van Hilversum vragen. Wethouder Schepers heeft in zijn technische antwoorden aangegeven dat hij geen criteria heeft opgesteld voor de te verkopen panden. En zonder daar specifiek op in te willen gaan, over welke panden, kunnen we algemeen constateren dat kinderdagverblijven heel hard nodig zijn in Hilversum. En zou het wenselijk zijn dat wij als raad zeggen, nou, wij geven wel criteria mee, of wij vragen de wethouder minimaal daar criteria voor te zeggen, zodat geborgd wordt dat de functie kinderdagverblijf in zo'n verkocht pand kan blijven zitten. Dat kan dus een ander kinderdagverblijf zijn, maar die functie kinderdagverblijf, omdat die zo schaars is, hebben we hier nodig. Wat zou u daarvan vinden?
Meneer Ehrenberg, Hart-Wilfsen.
Tja, moet ik daarvan vinden. We hebben het beleid volgens mij bij het gemeentelijk vastgoed dat we het verkopen tenzij we het willen houden.
Beetje grapje.
Want
orde.
We verkopen het tenzij we het willen houden. Dat is het staande beleid op dit moment. Ik kan me voorstellen, als je een gemeentelijk pand hebt en er zit een huurder in, of een kinderdagverblijf, en je zegt we gaan het pand verkopen, dat dit kinderdagverblijf dan een probleem heeft. Ik weet niet of je daar het beleid voor moet veranderen, dat is weer heel wat anders. En ik moet ook eigenlijk een beetje zeggen, dat is ook mijn probleem ook een beetje, maar dat geldt voor meer dingen rondom de gebouwen en ook rondom de woningen. We moeten op een gegeven moment ook een beetje uitkijken als raad, vind ik. Dat we, maar dat is mijn persoonlijke mening. Dat je ook eens een keer, je kan ook niet blijven stapelen bij allerlei dingen. Je kan maar niet steeds denken van nou, nu is er weer wat nieuws, nu moeten we weer ingrijpen. Nu is er weer wat nieuws, we moeten weer ingrijpen. Wij komen voor van het gemeentelijk vastgoed, de afdeling gemeentelijk vastgoed, komen echt vanaf de vloer. Toen ik hier begon, ruim acht jaar geleden als commissielid, was er heel weinig op die afdeling. En we zijn dat op dit moment aan het opbouwen. En we krijgen steeds meer inzicht in een aantal zaken. En op een gegeven moment ga je verfijnen. En ik kan me voorstellen dat je op een punt komt dat je in die zin gaat verfijnen. En dat kan ik me voorstellen.
Dank u wel, meneer Ehrenberg. We hebben een wiebelende wethouder.
Zeker, voorzitter. Ik ben blij dat ik gelegenheid krijg hier nog even kort iets over te zeggen. We hebben inderdaad, en ik denk dat de heer Ehrenberg het treffend verwoord vastgoedbeleid dat de geest heeft, geen vastgoed tenzij. Waarbij een belangrijk uitgangspunt is, hebben we er beleid voor of gaat er beleid voor komen? En het zal u bekend zijn, voor kinderopvang hebben wij dat in principe niet. Dus toen wij na aanleiding van het vaststellen van het beleid een lijst hebben gemaakt, we hebben alles door de molen gehaald, kwamen we tot de conclusie van nou, een aantal van die panden kunnen we afstoten. De casus van een pand dat recent in de verkoop is geweest, heeft ons echter wel genoodzaakt, niet alleen genoodzaakt, maar hebben we ook het zelf ook nodig gevonden om nog een keer heel goed te kijken of het wenselijk is of er grote hoeveelheden plekken die nu voor kinderopvang zijn, daar niet meer voor beschikbaar zijn. Toen we het beleid in 2020 vaststelden, toen zag de wereld, of eind 2019 vaststelden, zag de wereld er nog heel anders uit. Toen de lijst met verkopen van de eerste tranches in begin 2021 vast werd gesteld, was dat eigenlijk ook nog het geval. Maar de wereld is de afgelopen 2 jaar ernstig veranderd. Er is al grote schaarste aan kinderopvangplekken. Dus ik kan u verzekeren dat we als college in brede zin, en ik als portefeuillehouder in specifieke zin, heel grondig kijken naar het vastgoed dat we willen verkopen. En dat we daarbij heel zorgvuldig de afweging maken ten aanzien van bijvoorbeeld kinderopvang.
Dank u wel, mevrouw Verwij.
Dank u wel, wethouder. Dit is dan wel de wethouder. Dit is hetzelfde verhaal wat u eerder vertelde in mijn vraag op het maatschappelijk vastgoed. Ik neem aan dat de toezegging die u toen deed, hè, dat u ons daar schriftelijk over gaat informeren, dat die gewoon nog staat.
Wethouder?
Over het lijstje en de afwegingen die u anders maakt. Dat heeft u namelijk eerder in deze vergadering nog gezegd.
Voorzitter, ik kan mij die toezegging niet herinneren waar u specifiek over spreekt.
Nou, ik heb...
Maar mevrouw Verwij, als er een toezegging is, dan zal de wethouder die moeten nakomen.
Dus nou, het is heel bijzonder, want ik voelde hem al aankomen, omdat hij namelijk nu zo vertelt. Ik heb betoogd of gevraagd bij de beeldvormende sessie van we hebben lijst maatschappelijk vastgoed. Hè. Kunnen wij maatschappelijk vastgoed meer inzetten voor maatschappelijk nut? Toen vertelde de wethouder van, goh, we hebben inderdaad, we gaan die lijsten nog eens goed doorsnuffelen. En het kan zijn dat we andere afwegingen maken, precies zoals u het nu vertelt, maar dan 2 uur eerder. En toen zei ik, mogen wij daar dan inzicht in krijgen? En toen heb ik echt gehoord van ja, die lijsten zijn er, die ga ik ook naar u toesturen. Ik wilde ze wat sneller dan dat de wethouder ze wilde.
Voorzitter, dat heb ik pertinent niet gezegd. Want ik ben buitengewoon terughoudend in het verstrekken van lijsten met
te verkopen vastgoed. Uiteraard, als u het wil hebben, dan kan ik die vertrouwelijk delen.
Ja.
Maar we gaan die hele analyse maken. Ik heb u in een eerder stadium ook al toegezegd dat we bezig zijn met een actualisatie van het grond- en vastgoedbeleid. Dat we daar, dat heb ik naar aanleiding van het rekenkameronderzoek verteld, dat we daarbij sowieso nog een keer de hele lijst tegen het licht gaan houden. En dat we die, als het nieuwe beleid uw kant op komt, met u zullen delen. En dat is geen toezegging, maar dat is gewoon waar we al mee bezig zijn.
Mevrouw Vrij. Verder een nieuwe vraag. Fonkelnieuwe, blinkende vragen. Niet. Dan gaan we over tot de advisering. Waarbij ik u wil wegnemen dat u ook nog hoeft te oordelen over met wat of over rijp voor de raad. Laten we die vragen overslaan, want ik denk dat ik de antwoorden wel weet. Dus het enige wat ik eigenlijk van u zou willen horen is hoe u de raad van volgende week adviseert te stemmen. Bent u positief, maakt u een voorbehoud of bent u negatief? Heeft u een ordevoorstel, meneer Heerberg? Ah, de vrijwilligerspremie. U heeft gelijk, dank u wel voor de herinnering. Hij stond er wel, ik heb hem niet gezien. Meneer Heller.
Dank, voorzitter. De vraag is concreet. Kunnen vrijwilligers dat zelf aanvragen buiten een organisatie om? Het antwoord is helaas nee. De vrijwilligerspremie is een voorziening voor bijstandsgerechtigden in het kader van de participatiewet. En die is expliciet gekoppeld aan vrijwilligerswerk wat bij een organisatie, voor een organisatie of iets dergelijks plaatsvindt. En de aanvraag via die organisatie, dat is dus meteen de check dat daar sprake van is. Dus dat is de verklaring dat we dat niet door de mensen zelf kunnen laten aanvragen. Dan zouden wij vervolgens weer moeten gaan checken bij welke organisatie ze dan zouden horen.
Duidelijk, dank u voorzitter. Dank u wethouder.
Dank voor de herinnering, meneer Heerberg. ChristenUnie, uw advies?
Positief.
GroenLinks. Pardon? Ja, u moet de microfoon aandoen, want anders bent u op de livestream ook niet te horen. Ja. Dank u wel, positief. SP?
Een voorbehoud, voorzitter.
Voorbehoud, Democraten Hilversum.
Voorzitter, voorbehoud.
Voorbehoud, dank u wel. D66.
Voorbehoud.
Voorbehoud. VVD.
Positief, met de hoop dat we een debat hebben over de amendementen en moties en geen herhaling van vanavond.
Waarvan akte, dank u wel.
Voorbehoud.
PvdA maakt voorbehoud. Hart van Hilversum.
Voorbehoud en we komen met amendementen.
Dank u wel. Voorbehoud. CDA.
Positief.
Positief. BVNL.
Negatief.
Negatief. Dan dank ik u hartelijk voor uw tijd en aandacht. Mede namens mijn blaas inmiddels. Ik wens u allemaal wel thuis en op naar een mooie vergadering volgende week. Dank u wel.